Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We zijn vandaag met
Floris.
Mijn naam is Jurriën Ubach en onze gastnerd van vandaag is Kees Teselski. En Kees is conservator digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek en nerd sinds 1984. Dat is heel specifiek, Kees. Daar ga ik zo even op door. Maar even dit afmaken. Je denkt bij collecties van een bibliotheek misschien aan stoffige boeken, maar dat soort verzamelingen werken vooral goed voor de studie van het verleden. Wie de nerdy dingen van nu voor de toekomst wil veiligstellen, zal dat vooral digitaal moeten doen. Maar hoe bewaar je bits en bytes voor de eeuwigheid? Dat is een hele goede vraag. Maar Kees, zoals ik al zei, 1984. Neem ons mee terug. Waarom is dat voor jou het startpunt als nerd?
Ik zat op de HAVO en ik zat op de middelbare school. En 1984, ik was 12 jaar, toen zat ik op een school waar ze een enorme computer hadden. Waar we ook mee mochten spelen als middelbare scholieren. Ja. Nou, en daar begon het allemaal mee. Met die enorme computer.
Enorm, als in. Want dat wij wel natuurlijk. Ik had mijn eerste computer in 91. Floris, jij?
86.
Dus die was ook groot. Maar niet zo groot als die.
Nee, we hadden een Compaq Portable 2. Maar die was 27 kilo.
Ja.
Maar die was computer, wel portable.
De computer waar ik mee speelde in het begin, dat was een computer die zo groot was als de helft van deze studio.
Oké. Okay.
En daarna gingen we over op IBM Personal Computers, de eerste PC's. En daar gingen we bezig met programmataal Basic.
Ja.
Maar je had nog geen opslagmedium, je had nog geen floppies. Dus we deden alles op de computer. En daarna dan begon het en dan had je iets.
Ja. Maar helemaal geen opslagmedium?
Helemaal geen opslagmedium, nee.
Ik voel iets aankomen.
Ja, precies. Nou, en toen was ik dus een hele middag bezig met programmeren. En toen kwam er een vervelende klasgenoot binnen. En die trok aan de elektriciteitshendel. En daarmee, baf, was mijn werk van 3 uur was verdwenen. En dat was mijn eerste kennismaking met digitale vergankelijkheid.
Ja. En nadat je naar de begrafenis van die klasgenoot was geweest, ben je verder gegaan? Nee, want ik begrijp nu ineens waar jouw passie inderdaad voor het bewaren van belangrijke data
toen kreeg ik iets meer interesse voor geschiedenis.
Ik heb wondjes op je knokkels. Ja, is dat vechten gebleven? Nee, grapje.
Nee, ik heb politieke wetenschappen gestudeerd en Oost-Europese studies. En in de halverwege mijn studie, toen zocht ik een bijbaan. En toen, via een vriend van mij, ben ik bij een ingenieursbureau terechtgekomen. Dat ingenieursbureau, daar werkten allemaal nerds uit Delft natuurlijk. En die zagen dat Shell had de eerste website, grote klant. En zeiden, wij moeten ook een website hebben. Maar ja, wie kan nou een website hier bouwen? Nou, niemand had daar echt verstand van. En toen zei iemand van, ja, ik ken wel een jongen, die weet daar vast wel meer van. En toen hebben ze me...
Ik ken wel een nerd.
Ik ken wel een nerd, ja, zo ging het echt. En toen keek ik een boekje met HTML en bouw maar een website als opdracht. Ja, en bouw de website maar, ja. En toen ben ik daar begonnen en ik heb daar gewoon een hele mooie homepage gemaakt.
Dat was eigenlijk een van de eerste handige neefjes van Nederland, zeg maar.
Nou, handige neefjes 2.0, denk ik maar zeker. Ja, ik was een handig neefje inderdaad. Ja,
ja. En hoe, want je hebt dan een website gebouwd en je had al een beetje die interesse voor, ik zei al, historicus en bezig met geschiedenis. Hoe leidt dat pad dan uiteindelijk naar de Koninklijke Bibliotheek?
Ja, dat was een heel grillig en lang pad natuurlijk. Een steile steile toppen, diepe dalen. Ja. Nee, ik heb een proefschrift geschreven, een heel dik boek geschreven. En daarna ben ik gaan werken aan de universiteit. Maar op een gegeven moment merkte ik van, weet je, die stoffige bibliotheek is natuurlijk fantastisch en zo, en die archieven. Maar er is een heel groot veld aan digitale bronnen waar nog bijna niemand iets mee doet. En die echt heel veel beloftes bieden voor de toekomst. En omdat ik dus die digitale achtergrond had, vanwege dat mijn werk ooit als webmaster en content manager bij een ingenieursbureau, zag ik eigenlijk de potentie van dat digitale. Wat mijn collega-historici op dat moment nog niet zagen. Nou, en toen ben ik eigenlijk gaan kijken. En toen zag ik eigenlijk ook dat dus die meeste van die historici in die tijd gewoon eigenlijk helemaal geen idee hadden van wat voor rijkdommen die bibliotheken hadden. Maar die bibliotheken snapten niet precies hoe ze nou al die fantastische digitale bronnen konden aanbieden aan die wetenschappelijke gebruikers. Nou, en toen dacht ik van, dat is nou, hier zit een gat in de markt waar ik iets mee kan doen. En toen dacht ik van, weet je, ik ga nu van geschiedenisnerd ga ik gewoon internetnerd ga ik worden. En toen ben ik eigenlijk begonnen als webarchivaris.
Je hebt eigenlijk een beetje je eigen baan gecreëerd.
Zo kan je het wel zeggen, inderdaad. Ik ben de eerste conservator digitale collectie in Nederland die zich alleen met born digital materiaal bezighoudt. En als we kijken in de wereld, dan zijn er denk ik 10 tot 15 mensen die ongeveer dat doen als ik.
Het is wel interessant, een historicus die iets ontwikkelt.
Ja, dat is gek. Je eigen, weet je, alsof een nieuwsmaker zijn eigen nieuws gaat zitten maken. Kijk eens.
Nee, maar vroegen dat heel eerder. Maar soms voel ik me eigenlijk een beetje als een tijdreiziger. En ik zal je uitleggen hoe ik dat bedoel. Als historicus kijk je zeg maar terug in de tijd. Weet je, je reconstrueert het verleden en je reconstrueert hoe mensen leefden.
Ja.
Maar wat ik nu doe is juist andersom. Ik kijk naar de toekomst en ik kijk in de toekomst. Wat moeten mensen over 50 jaar, als het wereldwijde web verdwenen is, als al digitale bestanden verdwenen zijn, wat moeten ze hebben om onze tijd te begrijpen en onze digitale cultuur te begrijpen? En met name ook onze grappen te begrijpen, onze memes, onze humor, onze...
Ja.
En dat is dus heel lastig, denk ik. En dan heb je, nou, als je dan bedenkt hoeveel terabytes aan digitale cultuur om ons heen is. En hoeveel gaan we dan inderdaad daarvan bewaren? Dat is gewoon heel erg weinig.
Maar daarom ben je ook curator.
Precies,
toch?
Exact.
En niet, archivaris of zo.
Exact.
Want een curator heeft natuurlijk als, lijkt mij, ik weet het niet exact, dus ik probeer het even te vertalen in mijn woorden. Maar jij kijkt naar, wat is de zeitgeist? Wat moeten we bewaren? En wat je net toevoegde, wat ik niet helemaal bewust was, is hoe gaan we er dan voor zorgen dat het op de juiste manier geïnterpreteerd kan worden?
Exact. Exact.
Dat is wel vet hoor.
Ja.
Lijkt mij
het is pittig ingewikkeld. Zo ontzettend gaaf. Gewoon. Het is heel erg gaaf. En ik moet ook zeggen, ik ben nu ook aan de andere kant bezig. Dus ik zat achter de Medieval Meme Generator met twee hele aardige collega's van mij, Robert Krom en Ilse Rombout. En wij waren bezig dus met gedigitaliseerde collecties om te bouwen voor een meme generator. Dat mensen dus memes konden maken, internet memes, op basis van onze gedigitaliseerde collectie. En het aardige is dan dat je dan niet alleen maar bezig bent met het verzamelen van dat soort materiaal, maar ook kijkt van hoe kan dan uiteindelijk, hoe maak je zelf die digitale cultuur? Hoe werkt dat proces? Waar worden mensen enthousiast van? En wat werkt nou helemaal niet? En dat is heel gaaf.
Ja. Even voor de goede orde. Toen jij daar begon, was het 2007...
Nee, ik ben begonnen in 2018 als conservator digitale collecties.
Okay. Ja, sorry. Ja.
En ik had al een collega.
Even de data door elkaar.
Ja, en ik heb een collega, Steven Klaasens, die houdt zich bezig met de gedigitaliseerde collecties.
Ja.
Dus het is eigenlijk een extra functie die echt puur gaat over het digitaal geboren materiaal.
En wat je zei al, jij was een van de eerste historici die op een gegeven moment de waarde zag van de digitale kant daarvan. Hoe heb je dat destijds proberen te verkopen, proberen andere historici ervan te overtuigen dat daadwerkelijk belangrijk was? Hoe zag jouw sales pitch als het ware er een beetje uit?
Godzijdank dat die camera uitstaat, want ik trok een heel lelijk gezicht. Het was heel erg lastig. Ik kan me nog herinneren, op dat moment was ik postdoc-onderzoeker in Hongarije. We hadden amper computers daar op de afdeling. En er was één collega die tegen mij zei, ja, ik heb dat hele internet niet nodig, joh. Voor mij is het archief en de bibliotheek is voldoende. Nou, toen,
nu al rode vlekken.
Ja, exact. Nou, dat zo was ik dus ook inderdaad. En ik heb toen een presentatie gehouden hoe fantastisch digitale collecties zijn, wat je allemaal in kon vinden en zo. Ik heb echt hele interessante dingen gevonden in die tijd. En niemand werd enthousiast, omdat het dus een brug te ver was. Het is eigenlijk een beetje van, ja, je probeert mensen die 20, 30 jaar ouder zijn en jij uit te leggen hoe waanzinnig TikTok is. Weet je, dat is gewoon heel lastig gewoon. Dus er zit ook een soort van generatiekloof, denk ik nog. Mensen moeten eigenlijk wennen aan bepaalde dingen. En op een gegeven moment is het een onderdeel van hun dagelijks leven. En kunnen ze niet meer zonder. Maar dat moment, dat is een drempel waar je eigenlijk overheen moet.
Ja, maar goed, dan dat is dan per persoon. Op een gegeven moment ben je dit natuurlijk professioneel gaan doen. Wat Floris zei, je hebt eigenlijk een beetje een soort van je eigen baan geschapen. Maar het lijkt me een lastige binnenkomer bij iets als een grote bibliotheek. Om dan te zeggen van, dit is mijn idee, dit zo wil ik het doen.
Nou kijk, het is eigenlijk zo, de webarchivering bij de KB, dat bestond al sinds 2007. En je moet niet vergeten, bibliotheken zijn vaak juist ook heel erg op de actualiteit. Het is niet zo dat bibliotheken heel erg conservatief zijn. Bibliotheken moeten heel erg goed kijken naar de trends, omdat ze natuurlijk informatie verzamelen, die uiteindelijk moet worden omgezet in kennis.
Ja.
Dus als je alleen maar oude dingen verzamelt, ja, weet je, dan gaat niemand er iets mee doen. Dus je moet wel actueel blijven. Zeker ook als je nog relevant wil blijven voor de wetenschap. Dus het is niet zo, uiteraard, ik heb heel veel moeten praten. Ik heb heel veel dingen moeten uitleggen. Maar ik heb zelf ook moeten ontdekken en moeten onderzoeken.
Ja.
Want laten we wel wezen,
je hebt moeten scheppen ook.
Exact. Ja. Nou, maar dat is het conservatorschap. Je bent bezig met het verzamelen of het selecteren van dingen. Maar daarnaast geef je ook betekenis aan. Mm-hmm. Je moet ook kunnen uitleggen waarom het zo belangrijk is als jij dat wil bewaren.
Ja, want ik zeg wel eens gekscherend bijvoorbeeld van dat de lokale breiclub uit Almere niet zo boeiend is. Maar voor jou is dat misschien juist wel.
Exact, want zo'n lokale breiclub kan ook weer een beetje een sign of the time zijn, waar we het net over hadden. Het kan inderdaad net precies dat ene blokje zijn van een soort van ontwikkeling waar je dus als historicus iets mee wilt doen. En ik kan een voorbeeld geven, bijvoorbeeld bij de ex-vooral homepages die we hebben verzameld, zat één website bij met dansende hamstertjes en een ontzettend irritant muziekje. Nou, toen ik die voor het eerst zag, mijn dochter vond hem fantastisch. Ik vond hem, een beetje
minder.
Irritant en wat minder, ja. Maar toen bleek het wel een van de allereerste internetmemes te zijn in de geschiedenis. En weliswaar een Nederlandse kopie van een website die al lang niet meer online is. Maar wel heel erg leuk. Dit is natuurlijk echt dit is eigenlijk een breuklijn in de Nederlandse internetgeschiedenis. Hier zie je voor het eerst zo'n internetmeme worden verspreid en invloed krijgen. Ja, dat is echt heel erg leuk.
Ja, nou, we noemden het net al een beetje dat curatorschap. Je noemde zelf ook ex-vooral, daar wil ik zo ook nog eventjes naartoe. Want daarmee ben jij eigenlijk een wereldberoemde nerd geworden in Nederland. Maar je zegt net, de actualiteit is belangrijk. Misschien is het wel leuk. Vandaag werd natuurlijk in Nederland wakker en opgeschrikt met het beeld van een politicus die te midden van boze mensen werd...
Met fakkels.
Met fakkels werd, werd belaagd eigenlijk min of meer. Vanuit jouw rol als digitaal bibliothecaris, om het zo te zeggen, als verantwoordelijk persoon voor het vangen van onze zeitgeist, hoe kijk jij naar die nieuwsontwikkeling?
Nou, ten eerste denk ik al dat als ik zou kijken naar zo'n beeld, van waar verwijst zo'n beeld naar? De mensen die zo'n beeld maken, of de mensen die zeg maar zo'n beeld creëren, de mensen die daar staan met fakkels, weet je, die willen iets zeggen. En ik moest meteen denken aan die extreemrechtse activisten toen in Amerika met die fakkels en die heel boze gezichten. Dus dat is één ding. Anderzijds, dit is ook weer één beeld. En misschien dat we morgen weer hele andere beelden hebben.
Nou, tegelijkertijd had dezelfde minister enige tijd terug ene Max voor de deur staan, ook met een fakkel.
Ja, exact.
Nou, en natuurlijk werd natuurlijk veel links ook gelegd naar de middeleeuwen. Waarbij het natuurlijk vrij gebruikelijk was dat mensen die je niet leuk vond, dat je daar gewoon met pitchforks en fakkels achteraan kon.
Ja.
Maar dan, je zou kunnen zeggen, denk ik, nu vul ik even jouw werk voor je in, dat dit een soort van illustratie is bij een verhardende samenleving waarbij ook zeg maar richting politici niet met hetzelfde respect wordt gesproken als dat laten we zeggen 20, 30 jaar geleden gebeurde.
Absoluut.
Dus in die zin vang je natuurlijk wel, als je dan even hebt over Zeitgeist, vang je daarmee een hele belangrijke ontwikkeling.
Nou, dat is precies waar we dus mee begonnen zijn eigenlijk in 2016 toen ik onderzoeker werd van het webarchief. Dus ik heb eigenlijk het webarchief heb ik eigenlijk binnen de KB heb ik bekeken en heb gekeken van is dit inderdaad, vangt dit nou eigenlijk de Zeitgeist? En toen kwam ik eigenlijk achter dat die collectie vooral heel veel websites bevatte over musea, over literaire clubs, over boeken, over weet je, cultuur. En toen dacht ik van nou, als we dan even 100 jaar verder gaan in de tijd. En dit is het enige wat bewaard is gebleven van de Nederlandse digitale cultuur. Van hoe kijken we dan terug op Nederland anno 2016? Ja, van een gemiddelde Nederlander was dan een man die dus in een vet lederen fauteuil zit, een boek leest, op zaterdag naar het museum gaat, klassieke muziek luistert en lid van de sociëteit. laten we wel wezen, dat is niet de gemiddelde Nederlander van onze tijd. En toen zijn we heel erg op zoek gegaan, daarna, op het moment dat ik conservator werd, zijn we heel erg op zoek gegaan naar de rafelranden van de Nederlandse digitale samenleving. We hebben toen het proefschrift van Jelle van Buren, die onderzoek heeft gedaan naar complottheorieën in Nederland. Mm. Hebben dat proefschrift helemaal uit elkaar gehaald. Alle links hebben eruit gehaald. Gekeken wat de Nederlandse links waren en welke links het belangrijkste waren. Waar het meeste naar werd verwezen en die het meest zeg maar ook in het nieuws ook waren. Vervolgens hebben we daar met een stagiaire hebben we daar een collectie van gemaakt. En we hebben onze stagiaire Laurie heeft toen, Laurie Hasselt, heeft toen al die websites beschreven, maar ook gecatalogiseerd, of gecategoriseerd moet ik zeggen. Mm-hmm. En vervolgens kreeg je toen een fantastisch beeld van Nederland anno 2017, 2018, van wat voor maatschappijkritische trends op dat moment waren. En het interessante is dus dat de mensen die je nu met de fakkels ziet, ja, die zitten ook in die collectie. Maar dat is niet alleen maar rechts, dat is ook links. En dat kan op alle mogelijke manieren zie je dus dat mensen dus zich verzetten tegen de overheid, tegen de maatschappij, tegen de mainstream media, zoals ze het noemen. En dat zit allemaal dus in die collectie. En dat geeft een fantastisch beeld van Nederland in onze tijd.
Ja, daar benoem je misschien wel iets belangrijks. Hè? Je geeft al aan, links en rechts zijn allebei vertegenwoordigd in dat beeld. Ja. Hoe belangrijk is het voor de KB om heel duidelijk uit te stralen dat jullie in die zin geen partij kiezen? Want ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die vanochtend of gisteren, wanneer was het, met die fakkels daar stond en dan, en dan op een gegeven moment erachter komt van dat het is opgeslagen door de KB, denkt van ja, lekker makkelijk, weet je het, zie je wel. Eigenlijk zijn zij ook gewoon onderdeel van het systeem.
Ja, in principe verzamelen alles van en over Nederland zonder onderscheid. En dat met boeken is natuurlijk makkelijker, want je loopt de boekwinkel binnen en je kan in principe alles kopen en dan alles in de bibliotheek zetten. Maar met digitale bronnen is het een beetje anders. Dus met websites is het zo dat we voor elke website sturen we een bericht naar de website-eigenaar dat we voornemens zijn om diens website op te nemen. En vervolgens heeft diegene nog een maand de tijd om te weigeren. En dan als hij weigert, dan wordt de website niet opgenomen in de collectie. En weigert hij niet, dan nemen we op in de collectie. Maar het betekent ook wel dat we in principe alles opnemen, tenzij er illegale content op een website staat of iemand oproept tot geweld. Dan noemen we het niet. Dus dat is het verschil met bijvoorbeeld boeken. Kijk, in een boek kan worden opgeroepen tot geweld als het in de boekwinkel staat en dan neemt het gewoon op. Dus dat is eigenlijk hetgene. Maar je probeert zo breed mogelijk beeld te scheppen van de digitale cultuur.
Toch zou je in theorie een site kunnen hebben die wel degelijk oproept tot geweld, die voor de geschiedenis uiteindelijk heel belangrijk zou kunnen zijn.
Dat is het grote probleem inderdaad. Maar ja, dat zijn dus de dingen. Maar er zijn ook websites die oproepen tot geweld. Alleen het staat niet op de homepage, maar het staat ergens heel erg diep. Ja, weet je, dan hebben we dat gemist, weet je. Dan kunnen we dat ook niet. Dus in principe zou je natuurlijk alles willen bewaren. Ja. Maar als Nationale Bibliotheek kan je dat dus niet doen. Bijvoorbeeld een organisatie, een internetarchive, die archiveert wel alles. Mm-hmm. Maar daarnaast is het ook zo, als je daar een klacht in dient, die zegt ik wil dat die website uit de collectie gaat, dan verdwijnt die ook uit de collectie.
Maar terugkomend op jouw vraag van net, Jur. Hoe zorg je ervoor dat je zeg maar geen kant kiest? Daardoor dus, net als een journalist zeg maar, geen...
Beide kanten een podium.
Beide kanten te belichten.
Ja, podium.
En ik denk belangrijker misschien nog wel dat de duiding die je als archivaris geeft niet een mening aangeeft, maar juist over de zeitgeist gaat.
Exact.
En hoe je het moet plaatsen, toch?
Je probeert inderdaad de trends aan te geven. Ja. Dus en ongeacht of je het mee eens bent of niet. En af en toe is het ook heel vervelend om dingen te lezen. Mm. Maar je probeert eigenlijk zo gedetailleerd mogelijk aan te geven van dit is er nu op dit moment, dit speelt er nu op dit moment.
Ja.
En wat je niet kan of niet mag archiveren, dat beschrijf je. Dus eigenlijk hebben we een soort van, je zou bijna kunnen zeggen, een soort van schaduwarchief.
Mm.
Dus een schaduwcollectie van wat we niet in de collectie hebben, maar wat we wel beschreven, omdat we over 100 jaar kunnen laten zien, dit was er, maar om deze of deze of deze reden hebben we het niet. Maar het was er wel.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou ja, bijvoorbeeld de Euronet internet homepages.
Mm-hmm.
Toen Euronet internet, een heel oude, een van de eerste commerciële internet service providers van Nederland. Toen we de homepages daarvan wilden archiveren, dat was onze eerste experiment eigenlijk met internetarcheologie, zoals we dat noemen. Toen hebben we netjes natuurlijk een bericht gestuurd naar de provider van we willen graag die homepages archiveren. En die heeft de provider gedacht van hey, we hebben hier een homepage van 20 jaar geleden. Die heeft gewoon een knop omgezet en alles was offline. dus dat is heel jammer. Dus ik heb een mooie collectiebeschrijving gemaakt. En ik heb uiteindelijk maar 8 antieke homepages kunnen archiveren. Maar wel daardoor dus moeten constateren van, ja, er was heel veel, maar dat is allemaal weg.
Ja, nou ja, vanaf daar is natuurlijk het bruggetje naar Access vooral snel gemaakt. Dat is uit mijn hoofd anderhalf jaar geleden. September zei je volgens mij, hè, dat je ook met tweakers hebt gesproken daarover. Dat ging er om dat Access vooral onderdeel werd van de, hoe heet dat, UNESCO Wereld Erfgoedlijst.
Ja, nou, het is zo. UNESCO heeft een lijst met belangrijk documentair erfgoed. Dus eigenlijk alle geschreven bronnen die belangrijk zijn voor de wereld. Werelderfgoed. En ze hebben een Nederlandse lijst. En op die Nederlandse lijst staan nu de KB webcollectie Access vooral homepages. Nou, dat zijn 3224 homepages die dus wij geselecteerd hebben. Exact. Van de 18.000, 448 die er ooit waren, of die nog steeds zijn voor een deel. En die hebben we hebben de selectie gemaakt. We hebben gezegd van, nou, dat hoort in die collectie. Dat geeft een beeld van die cultuur. En die hebben we dus in die collectie gezet. En UNESCO heeft die collectie uitgekozen tot het Nederlandse Memory of the World erfgoed. En daar zijn we natuurlijk ongelooflijk trots op natuurlijk.
Ah, jij bent in die tijd natuurlijk, onder andere op Tweakers en waarschijnlijk in andere media ook geweest. Dus mensen die daar meer over weten kunnen dat opzoeken. Maar misschien toch even heel kort, hoe is dat balletje gaan rollen? Hoe kwamen die 18.000 pagina's op een gegeven moment op jouw pad?
Nou, het was eigenlijk zo, je begint eigenlijk, digitale conservering begint met analoge contacten. Dus je praat met mensen, je hoort dat zaken in gevaar lopen en vanaf dat moment ga je dus verkennen. Dat is het belangrijkste eigenlijk wat ik vaak doe, verkennen. Kijken, wat is er en wat is daarvan belangrijk? Dus eerst heb ik in het Internet Archive gezocht naar een soort van telefoonboeken van Access vooral. Nou, voor de jonge luisteraars thuis, telefoonboeken waren vroeger boeken met allemaal adressen erin en namen en telefoonnummers waardoor je mensen kon bellen. Nou, echt heel erg echt ongelooflijk dat het ooit bestond.
Heel dik.
Privacy, jongen, privacy.
Precies,
Eens per jaar hoorde je het op de mat, hoorde je boom.
Exact.
En dat was dan, er kwam nog een boom, dat was dan de gouden gids. Maar...
Ja, exact. Nou, precies. Nou, en Access vooral had zo'n soort van gids met alle homepages die gemaakt waren door gebruikers. Nou, AVG technisch, oké. Maar die lijsten zijn bewaard gebleven. En ik heb dus systematisch, al die lijsten heb ik dus bekeken. Van de afgelopen 20 jaar, die dus nog online waren in het Internet Archive. En ik heb dus al die homepages heb ik daar opgeschreven. Nou, en volgens mij dan kijken of ze dan nog online zijn. En het fantastische was, en dat is echt heel erg bijzonder, dus zelfs na 20 jaar was een groot deel van die antieke homepages stond gewoon nog online. En dat komt dus omdat de gebruikers nooit de moeite hadden genomen om ze offline te halen. Of omdat Excel heeft nooit haar webadres veranderd, zoals vaak met veel andere providers gebeurde.
Oh ja.
Of het was zo dat de gebruiker heel trots erop was dat hij tot de internetaristocratie behoorde. Namelijk de allereerste internetgebruikers van Nederland met een eigen homepage. Dus bij sommige gebruikers is het zo, dan zie je ze op de homepage staan van, nou weet je, sinds 1995 of 1996 online. Ja, dat is natuurlijk ontzettend stoer gewoon. Dus dat is eigenlijk een beetje net als de grachtenpanden van Amsterdam eigenlijk. Weet je, dat je loopt langs de grachten, je ziet al die gevels zie je. Nou, sommige gevels zijn 400-500 jaar oud, andere gevels zijn uit de 20e eeuw. Maar het kan best zijn dat erachter toch nog iets ouder zit. Nou, dat was bij dit ook zo, dat je een homepage tegenkomt en dan met een moderne voorkant, weet je, gewijzigd, laatst gewijzigd 2019. En dan blijkt daaronder allemaal verschrikkelijk oud materiaal te zijn. En dat is zo gaaf als dat. Heel leuk.
Oude meuk is vet.
Yes. Jij gaat daar dan dus inspitten en dan als het allemaal mooi genoeg is, gooi je het in die verzameling van
in zekere zin heb ik geluk gehad dat het corona was. Want ik had natuurlijk verschrikkelijk veel tijd. Dus dan heb ik ook die meme generator uiteindelijk kunnen doen. Ja. Maar nee, ik heb echt avond op de bank gezeten. En vaak deden mijn kinderen ook gewoon mee. Dus die zaten naast en ja, dat is wel een leuke site. Want dat is ook iets wat belangrijk is. Je moet duizenden en duizenden homepages kunnen bekijken om op een gegeven moment te realiseren wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Ja. We hadden net over dakkapellen. Je wil niet weten hoeveel honderden homepages er zijn van mensen die hun dakkapel vervangen. Of een dakkapel opzetten.
Die maken daar dan een blogje van of zo.
Exact, precies. En dat is echt typisch iets uit de jaren 90. Nou, en we hebben uiteraard ze niet allemaal bewaard, maar zeg maar om de, weet je, 2-3 jaar en dan een paar bijzondere. En, maar dan wel bijgezet, ja, dit is echt typisch een dakkapel homepage. Ja, hetzelfde gaat er bedrijvensites.
Oh, vet.
Ik zie het helemaal voor me. Typisch dakpel. Ja, het is een dakpel.
Ja, het is een dakpel.
Toen niet, nu wel.
Ja. Dit is een puppy homepage.
Ja, exact. Precies. Ja, en altijd die dakpel, dat gaat altijd fout na een maand. En dan zie je altijd...
Lekkage.
Exact. Al de foto's.
En moeite met garantie.
Precies. En dan, ja, die aannemer moet je niet nemen. Zo. Ja, goed.
Oh, maar dit was in de tijd dat je nog een aannemer kon krijgen.
Ja, precies. Ja, dat is lang geleden.
Dit is een beetje jaren 90, zei je net, hè? Websites uit de jaren 90 zijn eigenlijk toch super zeldzaam.
Nou, dus dat zeg ik dus. Dat was het mooie van X vooral. Dat er heel veel materiaal nog online was. Mm-hmm. Maar ook dat het niet in het internetarchive zat. Ja. En waarom zat het niet in het internetarchive? Als een homepage oud genoeg is, linkt niemand meer naar zo'n homepage.
Oh ja.
En het internetarchive bewaart vooral dingen waar dingen naar worden gelinkt. Dus je moet onderdeel zijn van zo'n web. Ja, en het fantastische is, ik heb op een gegeven moment linkanalyses gedraaid van al die homepages. En dan zie je dus hoe ze met elkaar verbonden zijn en waar ze nou naar verwijzen. En dat is bijna alsof je terugkijkt in de tijd. Dus dan zie je dat er naar zoekmachines wordt verwezen. Ask Jeeves bijvoorbeeld, waar niemand meer naar kijkt. Weet je, naar websites die niet meer bestaan. Naar precies, ja. Dus dan krijg je eigenlijk een soort van, ja, alsof je met de Hubble-telescoop terugkijkt in de tijd. Dat is echt heel erg gaaf. En nog even over die homepages. Een andere typische homepage was bijvoorbeeld de bedrijvensite. De eerste bedrijvensite van bijvoorbeeld een loodgieter. En het is ongelooflijk. Ik heb er misschien een beetje 300 gezien. Allemaal dezelfde foto. Een of ander somber bedrijvengebouw, grijs. En dan zo'n grijze, weet je, zo'n regenachtige achtergrond. Ja. De bedrijfsauto staat verkeerd geparkeerd voor de deur. Ja. En aan de rechterkant, aan de linker, uiteraard de bedrijfsauto van de directeur. Mm. Aan de linkerkant staat zo'n grijze, zo'n stalen afvalbak die half open is, waar iets in is gegooid. En dan het logo op het pand. Op het pand, ja, precies. En daar hebben we dus iets van 300 van gevonden, dus... Maar dat geeft dus wel een heel mooi beeld dus van hoe dan dus de eerste stappen werden gezet door met name kleine bedrijven op het web.
Ja.
En dan de cynist in mij die vraagt zich dan toch af. Waarom is het belangrijk dat over 20, 30, 40 jaar nog steeds mensen die gekke foto van die bedrijven kunnen terugvinden en die pagina's kunnen bekijken?
Nou, kijk, als je kijkt naar de bibliotheek en je kijkt in de catalogus, wat is er bewaard gebleven aan boeken? En andere materialen. Dus met name is de literatuur is bewaard gebleven. Weet je, of dingen over koningen of wat dan ook. Maar als je kijkt naar reclamemateriaal, gewoon puur reclamemateriaal, foldertjes. Mm. We hebben er geloof ik eentje uit de 17e eeuw, als ik me goed heb. Een
reclamefolder uit de 17e
ja,
eeuw.
Als mijn collega-conservator meeluistert, zal hij misschien zeggen dat klopt niet, Kees. We hebben er vijf, maar we hebben, weet je, dat is bijna niks. Dus als je kijkt naar bijbels of het werk van Jacob Katz of geschiedenisboeken, die hebben een overvloed. Maar dit soort materiaal is vaak hetgene wat het snelste verdwijnt. Ondertussen, als jij terug wil weten, weet je, als jij terug wil kijken in de geschiedenis, wil weten in de 17e eeuw wat er toen werd verkocht, dat zul je dus niet kunnen achterhalen. Behalve wat je vindt in beerputten of in grachten bij opgravingen.
Ja.
Nou, en dat is dus het mooie van dit materiaal, dat we dus nu een uniek inkijkje hebben in het leven van gewone mensen. In de periode tussen 1994 en 2019. Wat je in de rest van de geschiedenis nooit op deze manier meer zo zal kunnen reconstrueren. En dan is dus het gewone, wordt dan juist ook weer heel bijzonder.
Ja, dit zou je eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met zo'n reclameplaatje. Dokters adviseren Camel.
Exact.
Wat je meteen alles vertelt over de jaren 50, wat je wil weten. Dat is
een goed voorbeeld ook.
Ja.
Dat is een beetje waar dit dan naartoe gaat natuurlijk.
Exact. Ja.
En dat leer je dan aan die bedrijfswebsites. En dan, wat is dan de conclusie die mensen over 30, 40 jaar... Ja, wat leren zij dan van die pagina's?
Nou kijk, ik kan dat nu nog niet zeggen, omdat ik nu nog in onze tijd zit.
Ja.
Ik heb dat ook meegemaakt.
Ja, mijn tijdmachine heb je net gezegd.
Ja, precies, ja, dat klopt. Dus ik probeer het wel natuurlijk. Maar ik probeer het natuurlijk wel met die blik te doen. Maar goed, het is natuurlijk heel lastig natuurlijk. Maar ondertussen is het zo, daarom probeer ik ook zo onbevoordeeld ook te kijken naar zaken.
Mm-hmm.
Dus uiteraard zou je zeggen, bij zo'n dakkapel, waarom wil je dat bewaren? Ja, oké, we bewaren ze niet allemaal, maar we bewaren er wel één of twee. Of weet je, of over een periode van een bepaalde tijd. We kijken vooral naar de bronnen. Wat is er? En is het de moeite waard om te bewaren? Dus ik kijk vaak naar het gewone. Het alledaagse, het banale. En daar bewaar ik er een paar van. En dan kijk ik naar het bijzondere. En daar bewaar ik dan ook een aantal van.
Ja.
En bijvoorbeeld ook, ja, dat is ook heel bijzonder eigenlijk. Die homepages hebben natuurlijk ook een ontwikkeling. In het begin is het zo heel erg lijken op papier. Weet je, het is alsof je een foldertje uitprint. Mm-hmm. Dat is een homepage. Maar dan zien mensen en denken van, hey, je hebt de techniek waar je leuke dingen mee kan. En dan krijg je tijdschriften. Dat er wordt uitgelegd wat je allemaal voor spannende dingen met gifjes kan doen. Met knoppen en met banners en achtergrond en noem maar op. En dan gaan mensen experimenteren.
En nu wordt het helemaal ingewikkeld met dynamische content.
Exact. Nou, maar dan wordt het dus echt heel spannend. Je hebt bijvoorbeeld een homepage waarbij iemand heeft geëxperimenteerd met een afstandsbediening. Een scan van afstandsbediening dat je op de knopjes kan drukken. En dat je dan van de ene naar de andere pagina gaat. Absoluut onwerkbaar, weet je. Ja. Maar het is wel een fantastisch mooie gedachte van, ja, oké, okay, weet je. Hoe kunnen we nou zo'n homepage
mensen
vormgeven?
Mensen herkennen dat.
Precies, ja. Ja.
Maar dan stuit ik volgens mij op een andere uitdaging, waar we het stiekem aan de eettafel net ook al over hebben gehad. Mm. Oude websites hebben oude tech.
Ja.
Hoe ga je daarmee om, laten we zeggen, Flash? Als dat op een pagina zit, dan daar kan je nu niet veel meer mee.
Klopt inderdaad. Nou, het grote probleem is eigenlijk dat het, je zou bijna kunnen zeggen, het bewaren van een website kost meer tijd dan het bouwen van een website. Ik denk dat de meeste tijd die wij besteden aan het bewaren van websites, dat die minder tijd gebouwd zijn.
En er zijn nu een aantal webdevelopers te luisteren die denken, nou vriend.
Precies, ja.
Tegenwoordig jongen, je kopieert, nee.
Ja, okay.
WordPress, klaar.
Ja, ja, okay. Maar goed, nee, maar toch. En ondertussen is het dus zo dat we dus, als we dus dingen bewaren, ja, sommige dingen weten we nu, dat we nu niet die kunnen reconstrueren. Dus we bewaren het, zeg maar, we stoppen het in een map. En dan ja, hoop je dat je dat over 50 of misschien 100 jaar, of misschien ook wel eerder, iemand iets bedenkt, waardoor je toch zo'n flashbestand weer aan de praat krijgt. Ja, en je alle leuke dansende.
Of zo'n website met frames dat het nog werkt.
Precies.
Ja, ja, ja. Dus je slaat het nu op en dan wellicht in de toekomst ooit komt er een manier.
Precies.
Nou, lijkt wel een beetje op dat nu opslaan en later decrypten.
Ja. Nou, ik denk
dat
ook
het verhaal voor de quantum computing.
Ja, met quantum, ja. Ja, die ging natuurlijk over dat als je het nu bewaart en over 50 jaar pas kunt uitpakken, dan heb je alsnog het geheim van toen te pakken. En jij doet eigenlijk het omgekeerde, lijkt mij.
Ja.
Jij wil het nu bewaren en zorgen dat je het over 50 jaar nog steeds kunt doen.
Want nu is het nog online.
Ja.
En nu kunnen we het nog bewaren. En dan zien we later, ja, of het nog open kan worden.
Maar voeg je dan bijvoorbeeld wel eens een screenshot toe of iets?
Dat doe ik ook wel. Ik maak ook wel screenshots, zeker bij echt bijzondere dingen. Of dat ik even zeg van, hey, let hierop. Want een van de dingen waar we achter kwamen, is dat heel veel homepages hadden dan een eigenlijk twee lagen. Aan de ene kant was gewoon een gezellige homepage. En daaronder zat in de broncode zat de eigenlijke boodschap. Maar dat moet je dan wel weten. En als je dat. En dat is dus iets waar je eigenlijk.
Daar moet je ook maar net achter komen.
Exact.
Over wat voor dingen hebben we het dan?
Weten naar te zoeken.
Nou ja, dus dat was dus, zeg maar, hè, we hebben het over nerds, hè.
Ja.
Nou, de gewone mensen zien de homepage. Ja. Het adres en gezellige dingetjes. En dan de echte nerds gaan te kijken in de broncode. Hey, hallo. Hier zit ik vanuit de broncode. En ik heb een hele verzameling met leuke broncodes. Want mensen zetten daar plaatjes in. Mensen zetten daar bijvoorbeeld vacatures in. Mensen zetten daar hun eigen cv in of een reclameboodschap van, hey, weet je, vind je deze website leuk, dan kun je bij mij een website bestellen. Er zijn allemaal boodschappen zitten erin. En een aantal jaar geleden was het ook nog zo dat er was een cursus voor, geloof ik, migranten die dan konden leren programmeren. Mm-hmm. En daar werd reclame voor gemaakt in de broncode. Fantastisch mooie plaatjes waren dat trouwens. Maar daar kwam ik dus achter, doordat ik dus op een gegeven moment op zoek was naar de last modified date die vaak in de broncode staat. En toen kwam ik erachter van, wow, weet je, vooral bij de oude. Er zit
hele nieuwe wereld.
Ja, exact. Ja,
ja. Ja, wat grappig. Ja, nooit zo stilgestaan, maar daar kan je natuurlijk van alles in doen. Nou, de meeste mensen kijken er toch niet op. Dus.
Ja, ik weet wel dat er een bepaalde tijd was dat die broncode zwaar misbruikt werd om allemaal keywords in te trappen.
Ja.
Hè, voor de, want de
is
search.
Dat nu, is dat nu niet meer zo?
Nou,
of zijn de search engines daar gewoon een beetje voorbij gegroeid?
Voor zover ik weet, maar mensen kunnen mij absoluut verbeteren in deze. Voor zover ik weet hebben search engines nu wel zoiets van, het is leuk dat het in je broncode staat, maar als het niet zichtbaar is, ja, dan hebben we er niet zoveel aan.
Ja.
Ja, de keywords. Ja. Dat is ook inderdaad iets. Ja, want voor mij was het ook belangrijk, keywords, om te bekijken van waar gaat zo'n homepage over. En vaak was het ook trouwens zo, dat is nog iets. Dan was de homepage eigenlijk was verwijderd. Maar in de broncode was nog informatie over de website die er ooit had gestaan. En voor mij was dat dus een manier om dan te beschrijven van, jongens, deze homepage is er niet meer, maar hier ging je ooit over. En dat is toch makkelijk voor de toekomst, als je wil weten hoeveel dakkapellen homepages waren er. Dat je dan toch een soort van statistiek nog op kan loslaten.
Ja, grappig is dat.
Je in kaart kunnen brengen dat het eerst dan begon in een bepaalde wijk in een stad en dan uitbreiden naar andere wijken.
Ook dat je heel veel leuke dingen mee kan doen inderdaad. Ja. Maar dat is allemaal de toekomstmuziek inderdaad. Ja.
Ik wil even een tussenstapje, want we hebben natuurlijk nu over een aantal hele grote dingen gehad. Bijvoorbeeld het Extra project was natuurlijk flink. Zoiets heb je niet, stel ik me zo voor, heb je niet elke dag, elke week liggen. Nou, we zitten hier nu, het is een maandagavond, morgen is dinsdagochtend. tenzij je iets heel belangrijks te doen hebt, dan skip dat even. Hoe ziet voor jou een random dinsdag eruit bijvoorbeeld? Wat doe je verder als het niet over iets heel groots als Access for All gaat?
Ja, nou, ik heb natuurlijk uiteraard vergaderingen natuurlijk. Maar vaak is het ook zo dat je weet je, het is toch de trends en actualiteit die je volgt. Dus enerzijds heb je altijd een oog op social media, gebeurt er iets. En ook is het zo dat ik ook meestal in de avonduren of in de weekenden dan zeg maar, weet je, de opinietijdschriften lees, op de Groene. En dan is er een artikel waarin diepgaand wordt ingegaan op bepaalde digitale ontwikkeling. Bijvoorbeeld de Russische media die in Amsterdam zit. Ja. Nou, vervolgens heb ik daar de websites van opgeschreven. Dan op maandagochtend of vandaag ga ik zoek die even op. Kijk in hoeverre die Nederlands zijn of misschien interessant van andere collectie. En dan bewaar ik die of ik bewaar ze niet als ik denk van nou, het is toch niet helemaal interessant.
Dus het is eigenlijk een soort van, ja, je noemde het eerder al, hè, je zit eigenlijk consequent in die soort van verkenningsfase. Je bent eigenlijk altijd aan het kijken naar wat het volgende zou kunnen zijn, wat gevangen moet worden en opgeslagen moet worden.
Precies, maar ondertussen is het ook zo dat ik, en dat is het leuke van dit werk, dat ik ook een soort van wetenschapper ben. Dus ik werk ook samen met wetenschappers, maar ik schrijf ook zelf wetenschappelijke studies. En dat is het interessante eigenlijk, dat je als conservator digitale collecties niet alleen maar kan beperken tot het bewaren van dingen en vastleggen, maar je moet ook echt wetenschappelijk onderzoek doen, omdat vaak de dingen die online nu zijn over straks niet meer online zijn. Dus ik moet ook nu kunnen bepalen of het belangrijk is. En daarvoor moet ik echt onderzoek doen. Want als bijvoorbeeld X vooral, weet je, ik kan wel zeggen dat het heel erg belangrijk is en heel bijzonder is, maar dan moet ik ook wel echt uitzoeken of dat inderdaad zo is. En bepaalde trends.
Je moet het kunnen onderbouwen ook.
Je moet het kunnen onderbouwen. Dus ik ben ook eigenlijk de helft van mijn tijd bezig met het onderbouwen van wat ik aan het doen ben. Dat ik uitleg aan mijn collega's, aan wetenschappers, aan gewone mensen. Ja. Van waarom is het zo belangrijk dat we specifiek deze website bewaren? En soms is het zo, en dan komen we terug bij die dakkapellen, dat niet zozeer die ene homepage zo belangrijk is, maar wel als je het in een combinatie neemt met 50 andere homepages. Bijvoorbeeld als we kijken van wat zijn de alleroudste homepages. Ja, die zijn misschien qua inhoud niet zo interessant. Maar het feit dat ze zo oud zijn, net als een grachtenpand, weet je, het oudste grachtenpand, dat bewaar je ook, hoe zit een griebus. Nou, en zo, als je verder gaat in de tijd, dan kijk je van nou, hoe zeldzaam is zo'n website. Hoeveel historische informatie bevat het? Bevat het bepaalde informatie nergens anders te vinden is? Nou, dan kan ik bijvoorbeeld een voorbeeld geven, een ander voorbeeld. We zijn bezig met het verzamelen van veteranen sites. Nou, waarom kom ik daarop? Je hebt heel veel veteranensites van wat oudere mensen die in een oorlog hebben gevochten of aan een vredesmissie hebben meegedaan. Die dus dagboeken hebben bijgehouden, foto's hebben gemaakt. Nou, dat soort materiaal is nergens anders te vinden. Komt vaak ook niet in archieven terecht. Want die mensen die overlijden op een gegeven moment, dan gaat het bij het grof vuil. Nou, maar die mensen die hebben dus heel veel websites gebouwd om voor hun makkers om daarmee herinneringen te delen. Ja, en al dat materiaal staat dus online. Nou, en hoe kwam ik er toen op? Waarom vind ik dit zo belangrijk om dit te bewaren? Als je naar het dikke Srebrenica-rapport van de regering kijkt, zo'n dikke rapport is dat. Exact, een halve meter papier. Daar worden iets van 4 of 5 websites in geciteerd.
That's it. Exact. Dat is echt raar, want als je daar, dat is helemaal niet zo lang geleden.
Precies, exact.
Maar als je nu naar een rapport zou kijken over de Oekraïne, dan is het bijna andersom.
Precies, exact. Maar dat komt ook omdat natuurlijk toen de bronnen voor een heel groot deel nog op papier waren.
Ja, alle ooggetuigen, verslagen en alle eerdere onderzoeken zijn natuurlijk allemaal vastgelegd op papier.
Precies. Maar dat doet mij vooral denken, waar zijn die andere 233 collega's die je nodig hebt?
Dat is een goede vraag. Ja, ik was ooit bij de Library of Congress in Washington. En daar was ik met 4 andere webarchiveerders die daar werkten. Allemaal relatief jonge mensen. Die in die cubicles zaten. Ja, achter. Ja. En die namen mee naar de afdeling Nederlandse literatuur. Weet je, dat was echt als een zaal was dat, joh. Misschien dat 10, 20 man daar werkte. Alleen Nederland. En dan 4 mensen voor webarchivering. Nou ja, dat is nou eenmaal de.
Ja, dat we is moeten nog een beetje wakker worden.
Dat is een kwestie van leren, inderdaad. Kwestie van wennen aan, denk ik.
Ja, maar dat is namelijk wel. Ik blijf erop terugkomen, maar in de jaren 90. Weet je, de websites die in de jaren 90 waren, daar zijn er heel veel van weg.
Ja.
Tijdschriften uit de jaren 90 of kranten uit de jaren 90 zijn waarschijnlijk wel goed bewaard.
Precies.
Over het algemeen, ja.
Ja.
En wij maken telkens meer digitaal.
Precies. Ja. Dus en wat ook alleen maar digitaal is. Het wordt niet meer uitgeprint. Ja. Weet je? Dus bijna niemand print ook meer zijn foto's uit. Dus dat
laat ik een ander voorbeeld noemen dan. Als je nu naar de website gaat van de Volkskrant, staan daar andere artikelen dan in de krant.
Precies.
Ja, dat heeft ook te maken met dat DPG Media als geheel online first gegaan is. Dus dan krijgt de online tak ook voorrang.
Exact.
Nou, oké, dan is misschien... Maar dat is niet wat ik ermee wilde zeggen, maar wel dat het...
Maar dat de, ja, dus de inhoud komt dan niet meer helemaal overeen. Ja. Want het gaat ook, je kunt daar natuurlijk ook online ook meer kwijt. Dus
ja, ook dat. Ja.
Ja. Ja, en het is dynamisch. Dus dat is ook weer een probleem. En je zit met comments en hem op en zo. Ja, dat is echt een nachtmerrie eigenlijk, kan ik wel zeggen. Weet je, want die oude homepage was dan lekker makkelijk. Weet je, staat ze HTML en af en toe is een gifje. Maar ja, we zien maar zo'n enorme nieuwssite.
Ja, en er wordt ook flink geschoven met wat staat er op positie 1, wat staat er op positie 2. Werkt niet goed genoeg, draait maar om.
Precies.
Et cetera, ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, want je doet veel onderzoek, je komt dingen tegen. Dan neem ik aan dat je ook vaak dingen tegenkomt in die zin die je niet meer tegen kan komen. Dat je op een gegeven moment achterkomt, er was iets. Ik ben iets op het spoor, maar het is er niet meer.
Ja.
Kun je ons meenemen naar iets, een moment daarvan wat jou het meest pijn deed?
Ja, dat heb ik beschreven in X4All collectiebeschrijving. Dat was een website van Frank Tichelaar. Die heeft onderzoek gedaan naar de oorlogsmisdaden in Bosnië. En hij heeft een website erover gemaakt die dat allemaal documenteerde. En die website is dus verschillende keren is hij geciteerd in wetenschappelijke studies en rapporten. Die website is niet meer online, hij is ook overleden. Maar die zit ook niet in het internetarchive. Of hij is daar geblokkeerd, dat weet ik nog niet precies. Maar ik vind dat zo ontzettend jammer dat zo'n belangrijke site die dit soort de gruwelijke misdaden tegen de mensheid heeft gedocumenteerd, dat die dus niet meer online, maar ook niet meer bewaard is.
Dat is niemand ook in een eerder stadium heeft gedacht van, hey verdorie, dit is eigenlijk een hele belangrijke content.
Precies, precies. En dit is echt typisch zo'n voorbeeld van, ik denk van, dit had bewaard moeten worden. En ik hoop dat naar aanleiding van deze uitzending iemand zegt van, nou Kees, ik heb nog harde schijf onder.
Het allemaal geprint.
Nou ja, dat zou helemaal mooi zijn, kom op. Ja, ik ken één voorbeeld van een webarchief waarbij ze uiteindelijk op basis van uitgeprinte websites hebben ze weer de digitale vorm gereconstrueerd.
Ja. Ja. Daar weet ik er ook één van.
Ja.
Ik weet een website waar we uit de cache de hele website weer hebben opgebouwd.
Ja, mijn werkgever Tweakers, daar gaat het nog wel eens fout. Vroeger.
Ja, vroeger. Nee, ik weet dat we niemand aanwijzende, maar we hadden iets dat noemden we de Big Crash, nummer 2. En toen was het hele forum pleiten. En toen hebben we de bezoekers gevraagd om hun cache op te sturen.
En toen is briljant, dit verhaal. Dit wil ik,
En toen, dan ga ik je met de juiste mensen in contact brengen. Anders kan Jur dat absoluut doen. Maar toen is er vanuit die cache is er weer een heel groot deel opgebouwd.
Geweldig.
Ja, we hielden volgens mij nog een paar gaatjes over wel.
Ja, tuurlijk. En we hadden heel veel.
Maar de puzzel was aardig compleet.
Ja, nee, het grootste probleem was dat er was wel... Je hebt ook nieuwe users.
Ja.
Maar die zijn er dan niet meer. Maar die hebben wel berichten geplaatst. Dus we wisten niet meer welk bericht bij wie hoorde. Je kan dat niet plaatsen. Je kan geen blind users aanmaken, zeg maar. Dus die heette volgens mij BC2Victim of zo. Zoiets. En dus er zijn heel veel posts geplaatst door eigenlijk een niet bestaand account.
Geweldig.
Maar je probeert natuurlijk wel al die threads en al die data goed inzicht te maken. Ja, dat is wel cool. Als je daar een keer over wil hebben, moet je even...
Als iemand die Bosnische site nog in zijn cache heeft zitten, dan...
Nee, maar dan moet je even met Kees of met Femme of met een van de oudgedienden een keer in contact. En Jur kan je daar absoluut bij helpen. Maar dat is echt een mooi verhaal.
Ja.
Ja. Ja.
Maar dat is ook zo. Kijk, in het begin van de jaren 90 dacht men nog van alles wat op internet staat, staat er voor eeuwig. En ik heb een relatief zeldzame naam. Er zijn er maar 5 om de wereld met mijn naam. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een paar jaar geleden nog via Google nog een bericht uit 2000 kon vinden. Dat ik ergens mijn site had achtergelaten onder mijn eigen naam. Weet je, toen maakte ik die fouten nog.
Echt op een nog werkende website? Of in een
werkende website, ja, okay. Echt een nog werkende website, ja. Ja. In het begin dacht men nog van alles wat online is, dat staat er voor eeuwig. Ja, en later kwam men erachter, en dat is allemaal rond 96 geweest, dat het inderdaad toch vergankelijker is dan we dachten. Nou, en bij de KB was het ook zo. De KB is heel vroeg begonnen met het in kaart brengen van het web. En een soort van catalogus te maken van alles wat op het web te vinden is. Dat mensen als het ware de dingen konden vinden, want er waren nog geen goede zoekmachines. Mm-hmm. Dus mensen gebruikten dan web directories. En de KB maakte een van de eerste web directories van Nederland. Nou, maar vervolgens was het zo dat in 2007 zijn we pas begonnen met webarchiveren. En de reden was omdat Nederland een van de enige landen in de wereld is waar we geen wettelijk depot hebben. Dat betekent dus in de rest van Europa, in bijna elk land is het zo, dat de Nationale Bibliotheek heeft het recht op 1 kopie van een boek of meerdere kopieën. En vaak geldt het dan ook voor websites. Dus die kunnen gewoon webarchiveren. Dus Denemarken die doet gewoon 1 keer in het jaar een druk op de knop en het hele nationale domein... Wordt gewoon een kopie van gemaakt en dan netjes in de kluizen gestopt en that's it. En daar doen dan daarna wetenschappers onderzoek naar. En hetzelfde geldt voor de BNF in Frankrijk, British Library. Ja. Die maken allemaal kopieën van het hele web. Alleen Nederland, daar gebeurt het dus niet, omdat het dus niet mag. En dat betekent dus over 100 jaar, dan denkt iedereen van nou, die digitale
het mag niet, omdat elke eigenaar voor het eerst toestemming
precies
moet geven.
Ja, dus dat betekent dus, in Nederland heb je ongeveer 10 miljoen websites. Als je alle, nou ja, je hebt natuurlijk de 6 miljoen.nl en dan nog alle .org.com, noem maar op. Mm-hmm. Nou, en dan als we daar, als we iedereen zouden moeten aanschrijven, nou, dan zou ik heel wat mensen in dienst moeten hebben om dat te doen.
Kan je zelfs geautomatiseerd niet voor elkaar krijgen.
Nee, dat lukt dus niet, exact, dat lukt niet. Nou, en je moet ook alle adressen achterhalen, dat is ook wel heel lastig iets. Ja, dus dat, ja.
Dan sta je op het lijstje bij Spamhouse, hoor.
Ja, precies.
Ja. Het is wel grappig, je noemde net dat je een oud bericht van jezelf tegenkwam uit 2000, zei je.
Ja.
Ik ben onlangs bij het doorgaan van een oude backup die ik ooit gemaakt van een computer, mijn oude MSN chatlogs teruggevonden.
Geweldig, ja.
Ja, dat zijn dingen die je niet per se wilt teruglezen van jezelf. Vooral niet, zeg maar, je welbespraaktheid van, laten we zeggen, 20 jaar geleden.
Je wokenus.
Is toch, ja, toch anders.
Je wokenus.
Of überhaupt je MSN username, dat je denkt van, waar was je mee bezig?
Man, waar was ik mee bezig?
Waar was je mee bezig? Ja. En dat brengt me eigenlijk op de volgende vraag, want hoe rijm je het opslaan voor de eeuwigheid, tussen aanhalingstekens, met noem het recht om vergeten te worden. Hè, stel dat er een forum is of iets dergelijks, wat volgens de KB heel belangrijk is om te bewaren, maar ik was op dat forum en ik wil helemaal niet dat mijn naam aan de berichten te zien of te zeggen, dat mijn post door jullie worden opgeslagen. Hoe zit dat in elkaar?
Ja, kijk, ten eerste zo, je hebt natuurlijk altijd een erfgoedbelang natuurlijk. En anderzijds moet je ook bedenken, over 100 jaar weet niemand meer wie jij was en waarom dat...
Ho. Nou, maar, nu ja, namens.
Dat snap ik.
Er zijn goeie bepaalde kans. Uitzonderingen.
Ja. Maar, ja, goeie kijk, kans, ja.
Dat begrijp ik. Maar als tweede is het zo dat je moet ook bedenken, kijk, als je een gegronde reden hebt, je zegt van ik wil dat niet wordt, weet je, niet openbaar komt, ja, dan is daar altijd over te praten.
Maar als gebruiker van een... Stel bijvoorbeeld
Fora zijn lastig. Maar dat is ook de reden dat we bij de KB hebben gezegd dat de collectie alleen binnen de muren van de KB te bestuderen is en alleen met een geldige jaarpas. Dus je moet al, zeg maar, echt moeite doen. Nou, en zie dan maar die forum post weer terug te vinden. Want we hebben geen zoekmachine waarbij je alle posts, zeg maar, kunt doorkijken op zoek naar de ene.
Het is dus niet zo dat je dus, er is niet een online koninklijke bibliotheek waar je jullie archief kan bekijken.
Nee, je kunt dus niet online bekijken. Het enige wat je online kan bekijken, dat zijn dus die collectiebeschrijvingen.
Ja.
Die ik dus heb geschreven en ik dus vertel wat er dus in zit. Wat eigenlijk een soort van...
metadata is.
Deels metadata, maar deels...
En je wetenschappelijke stukken, neem ik aan.
Precies, ja. Eigenlijk is het een soort van uitnodiging van kom bij ons onderzoek doen, want dit is allemaal fantastisch mooi. Dit is allemaal.
Moet
dit
je kijken wat je allemaal tegen kan komen.
Precies, ja.
Maar gezien die drempel is dus, nou ja, goed, ik weet niet of je echt werkt met een doelgroep, maar je doelgroep is eigenlijk vooral de onderzoeker.
In de eerste plaats, maar in de tweede plaats
ook een journalist, maar.
Precies, maar ook gewone mensen. Kijk, als jij jouw homepage wil bekijken in de KB, dan kan dat gewoon. Ja. Dan ga je naar de leeszaal en je logt in en als je een jaarpas hebt, dan heb je een nummer en een wachtwoord en dan kun je.
Was een jaarpas? Dan,
15 euro per jaar. Dat is echt geen geld. Nee, alle digitale collectie. Nee, het is echt, echt een vriendelijke...
Maar dat maakt je natuurlijk heel anders dan archive.org of het internet archive, wat je net allemaal, de Wayback When machine noemt allemaal op. Hoe zie jij dat soort archieven in vergelijking met het KB? Even los van het feit dan dat jullie dus niet publiekelijk opvraagbaar zijn?
Nou kijk, het is enerzijds fantastisch mooi dat ze er zijn. En je moet ook bedenken, er zijn natuurlijk veel meer webarchieven dan het Internet Archive. Dus als je echt alles van internet wil hebben weggepoetst over jezelf, alle voorraden erop, dan heb je nog best wel een taak. Want ja, weet je, laten we wel eens, weet je, de Googles van deze wereld hebben natuurlijk ook al die data. Maar je hebt ook archive.is, je hebt commoncrawl.org. Er zijn heel veel webarchieven die dus actief zijn met het crawlen van het web en het opslaan van al die data. En ook allerlei commerciële partijen die niet allemaal even vriendelijk met jouw data omgaan.
Mm-hmm.
Nou kijk, het Internet Archive is dus eigenlijk een hele grote stofzuiger van het web. En zij zijn natuurlijk ook bedoeld voor iedereen. Dus iedereen kan ook in die data grasduinen. Maar je kunt daar niet, zeg maar, de hele... alles wat zij hebben gearchiveerd kun je dus, zeg maar, downloaden en daarmee aan de slag. Maar dat kan bijvoorbeeld wel bij Common Crawl. Je hebt dus niet een Wayback-machine. Daar kun je gewoon de data van een bepaald jaar, gewoon hun crawl van het hele web, kun je gewoon downloaden. En dan kun je er zelf allerlei onderzoek mee doen. En dat, ja, dus als je een beetje handig bent, dan is dat ook heel erg leuk.
Helpen dat soort archieven jou eigenlijk ook in je werk?
Ja, want bijvoorbeeld de Common Crawl heb ik gebruikt om bijvoorbeeld X4All homepages op te sporen die nog online waren. Ik heb gewoon de zoekstring X4All gekeken en toen kwamen eigenlijk alle homepages die nog online waren.
Al die
en op de
een of andere manier. Dingen.
Precies. Ja, dus die kwamen op die manier eruit rollen, inderdaad. Dus ik werk ook natuurlijk heel erg samen met dat soort organisaties. En aan een is bijvoorbeeld de internet, de International Internet Preservation Consortium, IPC. Dat is een wereldwijde organisatie van webarchiverende instellingen. En er zijn ongeveer 40 nationale bibliotheken en de Internet Archive en allemaal organisaties. Nou, ik ben daar lead curator van de War in Ukraine Collection. Dus ik verzamel met een aantal collega's, verzamelen we zoveel mogelijk bronnen van en over de oorlog in Oekraïne. En dat wordt dus gedaan met allemaal landen dus, en ook met gebruikers. Mensen kunnen dus hun websites dus nomineren. En die komen dan in een collectie die dus gewoon door iedereen te bekijken is in archive-it. Dat is een dochteronderneming van het Internet Archive. En dat is dus echt bedoeld voor mensen die journalisten, wetenschappers, studenten, maar ook gewoon gewone mensen die meer willen weten over de oorlog in Oekraïne.
Maar dat is een interessant onderwerp. Met name ook omdat het natuurlijk een van de dingen op dit moment is in, denk ik, de tijd waarin wij nu leven, waarin het soms heel lastig is om te zien wat echt is en wat nep is. En dat brengt ons misschien wel op een iets bredere vraag wel. Want ja, als jij bezig bent met archiveren en dingen preserveren voor later, hoe weet jij dat je geen fabeltjes preserveert?
Nou, exact. Maar kijk, vergeet niet, ik wil ook graag een deel van die fabeltjes preserveren.
Maar wel waarschijnlijk dan met het kader erbij van dit werd verspreid als nepnieuws.
Precies, maar nou ja, enerzijds wel anderzijds. Kijk, wij gaan niet over wat waar en wat niet waar is. Wij gaan over wat authentiek of niet authentiek is. Dus als iemand een fabeltje zeg maar opschrijft op zijn blog of op zijn website, en het is een onderdeel van een bepaalde trend waarvan ik denk van dat is belangrijk om die te bewaren, dan zal ik die inderdaad ook bewaren. Dus ja, of het nou een klimaatontkenner is of een klimaatactivist, ik wil allebei de websites hebben als die iets zeggen over de tijd waarin wij leven. En ik zal niet alle klimaatactivisten kunnen bewaren en niet alle klimaatontkenners, maar ik wil wel, in ieder geval van allebei, wil ik er eentje bewaren.
Ja.
Omdat over 50 jaar...
Beeld te geven.
Om een beeld te geven, precies.
Maar als je dan kijkt naar dat archief over de oorlog in Oekraïne,
ja,
dan de Russische media hebben dan artikelen over dat Oekraïne geleid wordt door nazi's en dat soort, en dat de Russische bevolking daar in strafkampen zit en noem het allemaal maar op. Het lijkt mij dat je zoiets niet kunt opnemen in een archief zonder een bepaalde disclaimer erbij van de waarheid hiervan wordt op zijn minst beticht.
Nou kijk, dit is een bron. Het is echt puur een bron. Dus, en een bron, dat geldt echt, dat is niet van belang of dat nou zeg maar waar of niet waar is. Het is een bron van een bepaalde cultuur. Het is niet een bron van een oorlogsmisdaad natuurlijk, want dat is weer een ander verhaal. En dat is het verschil, denk ik, tussen een archief en tussen een bibliotheek. Wij maken een verzameling van de cultuur online. En het zou natuurlijk een gevaar zijn als we alleen maar fabeltjes zouden bewaren en niet zeg maar de betrouwbare bronnen van de.
Maar ik merk dat ik daar moeite mee heb. Want
ja, ik snap dat en wij hebben er ook moeite
op het moment,
mee.
Dat is heel raar, maar als ik een bibliotheek inloop, dan heb ik het idee van, ik stap nu een omgeving van kennis binnen. En dat is natuurlijk ook voor een heel groot deel zo. Daar staat alles wat je ooit had kunnen weten, staat in die bibliotheek. En in mijn brein heeft er heel veel moeite mee dat ik dus die bibliotheek binnen kan lopen. En in dit geval zal het dan digitaal zijn, dus digitaal binnenlopen. En daar dingen kan lezen uit bronnen, ja, die dus fake zijn. Ik ben dan toevallig journalist, dus ik vraag me wat sneller af van, goh, zou dit fake kunnen zijn? Maar stel dat iemand gewoon, en ik denk van, goh, of over 20 jaar gaat terugklikken van, goh, zat die oorlog in elkaar? En die leest dan, oh, maar wacht even, die Oekraïners waren nazi's, dus dat is een prima oorlog.
Wanneer ben je voor laatst in een openbare bibliotheek geweest?
Oeh, dat is best wel lang geleden.
Ja, dan moet je maar eens kijken. Dit was exact overigens hetgene wat ik mezelf ook afvraag vorige week toen ik in de openbare bibliotheek was. En ik boeken over astrologie zag en over ufo's. En waarop ik dacht van, wow, weet je, hoe kan het dat in een bibliotheek dit soort materiaal ligt? Maar ja, dat is dus kennelijk ook een...
Het moet passen bij de vraag.
Het moet passen bij de vraag. Ja, als daar kennelijk belangstelling voor is, ja, ik zou het zelf liever niet hebben. Maar het is een onderdeel kennelijk van van wat mensen belangrijk vinden, waar ja, mensen
het goed
wat
lezen zullen. Het is een relatief onschadelijk voorbeeld.
Nou, ja, er is wel. Ik zie hem toevallig in de vaal staan en mijn oog trekt er continu naar. Ja. Maar een ander heel goed voorbeeld is viruswaanzin.nl.
Ja.
Het is offline, maar het is wel erfgoed.
Ja, dat veranderde dan naar viruswaarheid. En dat ook weer in de loop der tijd veranderde dat ook weer inderdaad. Maar inderdaad, maar je wil dit wel hebben. Juist ook omdat je natuurlijk op een gegeven moment wordt er een geschiedenis geschreven. Als je alleen maar de ene kant hebt van overwinnaars, dan heb je niet een volledig beeld van wat er precies is geweest. En ongeacht wat je vindt van die mensen, je moet het wel, moet je het documenteren. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar iemand als Newton. Newton gelooft in astrologie. En dat deel van die geschiedenis kun je wegpoetsen. Je kunt zeggen dat een natuurwetenschapper die gewoon briljant was. Maar ja, dat is ook een onderdeel van zijn denken geweest. Weet je, hij kwam tot zijn ideeën ondanks het feit dat hij in astrologie geloofde.
Nou ja, er zijn tal van hele goede en gewaardeerde wetenschappers die in God geloven. Terwijl alles wat ze doen aantoont dat het niet het geval kan zijn. Weet je, dus dat maakt het heel dubbel. En wat ik het mooie vind aan eigenlijk alles in kaart brengen en daarin geen oordeel willen vellen, is dat je juist veel beter die duiding maakt. Ook door hem niet te maken, zeg maar. En dan gaat het niet over wie er wint of niet, maar hoeveel beter zou onze kennis zijn over de Tweede Wereldoorlog als van beide kanten er nog net iets meer bekend was. En dat we dus net iets beter kunnen bepalen wat de beweegreden was van mensen om toch maar mee te gaan in de ene of de andere route of stelling of...
Ik kan nog een voorbeeld daarvan geven. Het is heel goed dat je dit zegt trouwens. We hebben dus ook afgelopen jaar hebben we met een stagiair hebben we een collectie gebouwd van de religie en levensbeschouwing in Nederland.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk naar aanleiding van dat CBS zei dat inmiddels een minderheid in Nederland is aangesloten bij een kerkgenootschap. Mm-hmm. Of naar de kerk gaat. En toen dachten wij van nou, is dat dan ook inderdaad online ook te zien? Nou, en we hadden een fantastische stagiair, een student, Frank Smit. En die heeft vervolgens eigenlijk alle geloven in Nederland in kaart gebracht. Weer zo'n verkenning. En heeft volgens een selectie gemaakt van websites die dan over die geloven gingen. Ja, en dan kom je dus echt de meest aparte geloven tegen. Waar je zelf ook nooit over zou denken van daar ga ik in geloven. Kabouters, noem maar op. En ja, dat is kennelijk toch is daar een groep van mensen die daar interesse in heeft. Of daar en laten we wel wezen, een heel groot deel van die geloofwebsites kwamen achter. Die hebben gewoon een verdienmodel achter zich. Zoals ook inderdaad met de corona-activisten. Er is ook een verdienmodel voor een deel. Maar dat moet je dan, weet je, daar kom je achter.
De hele katholieke kerk is toch één groot verdienmodel?
Nou, dat...
Vind ik dat verkeerd? Sorry, nu schop ik mensen tegen.
Plausible deniability.
Het heeft ook te maken met zingeving. Oké, dus we kunnen heel discussie over beginnen.
Ja, maar laten we even wel zijn. Maar... Het heeft natuurlijk altijd... Weet je, dan heb je zo'n klein pocketdorpje in West-Friesland... waar ik toevallig een tijd heb gewoond. En er staan er gewoon twee kerken.
Ja.
Weet je, niet gebeuren als mensen niet heel veel opofferen voor hun geloof.
Ja, toen die documentaire, volgens mij heette dat letterlijk Zeitgeist. Dat ging over 9-11, over de federale bank en ook over religie. En daar zat een clipje in van God is good. En ze van, and he needs money.
Ja.
En dat was dan natuurlijk een beetje een karikatuur ervan. Ja. Maar het is inderdaad goed, zo kwam ik daar een beetje op.
Ja.
Van.
Nou ja, waar ik nu aan moet denken is, want Kees zegt net... uit getallen van het CBS bleek dat er telkens minder mensen aangesloten waren bij een kerk. Maar er zijn ook nieuwe geloven opnieuw naar boven gekomen of groter geworden. De kerk van het Vliegende Spaghetti-monster heb je met ruim 10.000 mensen. Maar paganisme is veel groter geworden in de afgelopen jaren.
Exact.
En wat is paganisme ook weer?
Moderne heidendom.
Ja.
Nou, en het interessante, dit is precies waar wij dus achter kwamen. Dat is online, heel veel dingen zagen waar dat online veel groter was... dan je zou verwachten als je op straat loopt.
Mm-hmm.
Weet je, op straat zie je die dingen dus niet, maar die zijn wel online aanwezig.
Ja.
En mensen zijn heel erg actief online. En dat was voor mij eigenlijk heel belangrijk dat je ook ziet... je hebt een analoge wereld waar bepaalde culturele veranderingen zijn. Maar ondertussen hebben we daarnaast ook een digitale wereld... waar heel veel dingen gebeuren die inmiddels bijna soms belangrijker lijken te worden voor mensen... dan wat er in de analoge wereld gebeurt. En daarom moet je dus die beide moet je proberen in kaart te brengen... en daar zoveel mogelijk van te bewaren van wat relevant is misschien voor de toekomst.
Ja, ik zat te denken, maar ik weet niet welk geloof dat exact is of hoe dat heet... maar er zijn dus nu mensen die... een soort van in Lucifer gaan geloven. Maar de regels die daarbij horen, die gaan allemaal over liefde, samen zijn, onderling vertrouwen, ondersteunen elkaar. En meer van dat, dat je echt denkt, ja, maar wacht even. Dat, is, dat ligt helemaal niet zo ver af bij waar het geloof, wat andere mensen hebben, ook zit.
Nou, en dat hoop ik, dat er op een gegeven moment een wetenschapper komt die naar mijn collectie gaat van 600 sites en die dat soort dingen gaat onderzoeken.
Ja.
Van in hoeverre is die online trend die je dus niet ziet en waarbij je zou kunnen zeggen, ja, dat is een satanist of wat dan ook.
Mm-hmm.
Maar dat lijkt wel heel erg op het oude christendom van wat we eigenlijk allemaal kenden. Dus dat hoop ik dus uiteindelijk. Dat is eigenlijk het doel waar je uiteindelijk het allemaal voor doet eigenlijk.
Ja. Ja. Je zal een aantal keer zoveel mogelijk opslaan en allerlei dingen. Dan denk ik bij mezelf, we hadden het net over de tech die nu niet meer werkt. Maar we hebben natuurlijk nu heel veel tech die wel werkt. En heel veel tech daarvan is ook soorten media ervan moet ik eigenlijk zeggen. Is heel groot.
Ja.
Ik bedoel, heel YouTube backup, dat gaat je al niet lukken. Maar ik kan me ook voorstellen, als je bijvoorbeeld webpagina's of welke bronnen dan ook probeert op te slaan. En dan de verhalen die zij hebben, inclusief hun multimedia wil brengen, dan zitten daar ook videobestanden en audiobestanden en ga zo maar door bij. Hoe ga je daarmee om? Want jullie ruimte zal niet ongelimiteerd zijn.
Klopt inderdaad. En als je kijkt naar hoe groot onze collectie is, weet je, 80 terabyte, ja, daar passen niet.
Het is meer dan ik thuis heb, maar het is, het is voor in mijn hoofd denkt meteen, oh, dat vind ik niet eens heel veel.
Het is inderdaad niet, het valt reuze mee. Maar dat komt ook omdat we ook een onderverdeling maken in Nederland. Dus wel beeld en geluid, een instelling in Hilversum. Die is vooral bezig met omroepen, maar ook meer bezig met video. En wij doen vooral textueel gericht.
En podcast doen ze tegenwoordig ook.
Exact, precies. Ja,
ze doen audio, video, zeg maar.
Ja. Nou kijk, en bijvoorbeeld YouTube kunnen wij dus ook niet doen. Dus qua techniek, je loopt als qua techniek altijd achter op de technische trends op het web.
Ja.
Dus als
want ik zat me al af te vragen van. Stel dat er nu een trend ontstaat, hè, rondom, weet ik veel, een setje influencers of zo. En jij ziet over 1 of 2 of 3 jaar, of misschien wel in de loop van weken, dat zich beweegt van, laten we eens gekscherend zeggen, van Twitter naar Mastodon naar de volgende. En ineens eindigen ze op bewijs van TikTok. Hoe ga je dat in godsnaam in elkaar brengen, man?
Ja, dus dat is het probleem nu. Niet
ga je dan één user uit een platform trekken?
Het kan nog niet. Juridisch is het gewoon heel lastig. Ja, maar technisch is het ook heel lastig. Ja, Twitter heeft nu de boel om nog meer in te knepen. En daar op universiteiten.
Je moet die ene user zover krijgen dat die bijvoorbeeld bij Twitter al zijn tweets downloadt. Ja. We hadden vorige week een gast die alles had gedownload en hier aan het Stadsarchief in Amsterdam heeft geschonken. Of alles van Twitter heeft afgehaald.
Ja.
Maar dat zou je dan over meerdere platformen moeten doen. En moet je nog gaan duiden. En waarschijnlijk is er interactie met anderen.
Oh. Nou, dat is niet eens zo heel anders dan stuur je cash op naar Tweakers.
Dat valt op zich wel
stuur
mee.
Stuur je persoonlijk het stukje Twitter op en dan kunnen wij het gaan bouwen.
En vertel ons dat die privacy je niet zo boeit.
Ja, oh ja. Zeg even oké.
Ja.
Maar ja, dan heb je dus ook weer het probleem van wie stuurt het op?
En waarheen?
Exact. En wat wordt ermee gedaan? Ja. Dat is ook wel weer iets.
En wat heeft diegene er eventueel tussenuit gehaald ook nog?
Precies.
Dat kan natuurlijk ook nog.
Exact. Nou ja, en dat is ook zo, als je dus naar een archief gaat en je zoekt iets van 400 jaar geleden. Ja, wat uiteindelijk is bewaard, is ook door allerlei zeven heen gegaan en schrijven. Ja. En wat verdwenen is, ja, dat weet je ook nooit. Weet je, dus dat.
Ja, precies.
Dus, stel het ondenkbare gebeurt, hè? Ruud van Motorforum, die gaat onder de tram. Dan kan Motorforum zomaar omvallen. En stel nou dat zijn familie zegt, nou, dat brengen we naar het Nationaal Archief. Dan krijgt Kees het niet in handen.
Precies, maar goed, het Nationaal Archief is weer een ander verhaal. Dus dat
nou ja, bewijs van.
Ja, precies. Nee, maar het Nationaal Archief zou prima zijn als die dat zouden overnemen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar
die doen dat niet?
Nou, het Nationaal Archief verzamelt vooral digitale collecties. Of eigenlijk archieven dan van overheidsorganisaties.
Ah, oké.
En bij mijn weten verzamelen ze geen webarchieven van bedrijven of andere organisaties.
Maar even, als ik dan. Ik zat net een beetje na te denken van goh, wat zijn dan momenten? En momenten zien we natuurlijk vooral in plaatjes en beelden. Dus daar, dus die zie je dan het is. En dan denk ik van Willem-Alexander en Maxima, die in de kerk zitten, terwijl dat accordeondingetje wordt gespeeld, waar zij dan een traantje werken. Historisch beeld.
Ja.
Prachtig ook.
Maar dat heb je dan niet, omdat je nog geen videobeelden op staat, of is dat dan een uitzonderingsgeval? En is die dan wel vindbaar?
Ja, dit is opgenomen door NOS. En dan komt het wel terecht bij beeld en geluid.
Mm.
En dan hoop je dat het in de krant komt. En dan hoop je dat de krant, in ieder geval die papieren krant, bij de KB terecht komt.
Of een tijdschrift, want dan heb je
deze tijdbeeld. Dat is natuurlijk sowieso ook voor 2007, precies. Voordat jullie digitaal. Ja.
En dan heb je vaak ook nog websites van koningsfans, die dan vaak hun eigen foto's hebben. En die staan er. En als zo'n website dan dan bij ons terechtkomt, dan hebben wij dan die ook nog, zeg maar.
Verwijzen jullie dan bijvoorbeeld naar dingen van beeld en geluid ook in jullie archief?
Nou, we hebben wel een register webarchieven in een website, register webarchieven heet het. En daar staan alle gearchiveerde websites van Nederland in door alle organisaties. Nou, en waarom doen we dat? Om die manier een soort van onderverdeling te maken van oké, jij doet dit, jij doet dat. En bij elke website die we gaan archiveren, controleren we altijd even of die niet al in een andere collectie is. Nou, jij bijvoorbeeld ook in Groningen heb je het DNPP, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Die hebben het project Archipool. En die verzamelen alle websites van politieke partijen. Dat is ook mijn eerste baan geweest als webarchivaris bij die organisatie. Nou, en die bewaren dus alles.
Hoe ver gaat dat terug?
En dat gaat terug tot 1999. Dat is het oudste webarchief van Nederland. Ja. En dan heb je natuurlijk beeld en geluid. Nou, dan heb je er nog een aantal andere organisaties. Ook bijvoorbeeld Rotterdam, het Stadsarchief. Dus op die manier proberen we als het ware ervoor te zorgen dat we geen dubbel werk doen. Ja. Want het is natuurlijk zonde om die beperkte capaciteit te gebruiken voor hetzelfde website.
Ja. Ik denk dat we een redelijk aardig beeld hebben gegeven van jij dagelijks mee bezig bent. Ik wil langzaam zo naar de vraag van de luisteraar toe. Maar ik wil nog even wel een beetje, toch ook een beetje vooruitkijken. Want je zit hier natuurlijk nu, je bent met van alles bezig. We hebben allerlei dingen al gedaan. Er zijn nu vast dingen die veel beter gaan dan in 2018. Stel dat je hier over 5 jaar weer zit. Wat zijn dan de dingen die jij het liefst nog beter of erbij hebt? Of hoe ziet dat er dan uit over 5 jaar?
Nou, wat ik het liefst zou hebben, is dat we iets kunnen doen met, zoals we dat noemen, tekst en data mining. Dat we alle tekst van zo'n webarchief, dat we iets mee kunnen doen. En kunnen laten zien hoe bijvoorbeeld dus bepaalde teksten veranderen. Hoe bepaalde mensen zich hebben uitgedrukt. Dus dat is echt hetgene waar ik heel graag meer mee wil doen. Dus niet zozeer inderdaad waar je het over had, die individuele comments van mensen. Mm-hmm. Dat interesseert me niet. Maar wel de grote trends. Van hoe verandert de Nederlandse taal? Hoe veranderen de opmaak van websites? Weet je, dat interesseert me heel erg eigenlijk. En we hebben een ander project nog hebben we gedaan. We hebben geprobeerd om alle Friese websites verzamelen. En waarom hebben we dat gedaan? Want de Friese taal is ook zoiets wat heel erg interessant is. Bepaalde plekken in Friesland is het zo dat in de ene kant van de straat wordt een woord net iets anders uitgesproken dan de andere kant van de straat. Ja, dat soort taalkundige verschillen zou je natuurlijk ook digitaal willen vastleggen. Ja. Dus ik hoop dat dat ook ooit mogelijk is om dat te onderzoeken.
Maar uiteindelijk creëer je een mogelijkheid voor iemand anders om het onderzoek te gaan doen.
Precies, ja.
En kan AI daar voor jullie nog een rol in spelen?
Dat wordt ook heel spannend hoe dat zich gaat.
Ik kan me heel goed voorstellen dat je hebt het over eigenlijk over een hele grote dataset crawlen en dan kijken of je daar een bepaalde lijn in kan leggen. En niemand, dat gaat niemand zo snel kunnen dan als een goede AI. Maar een goede AI.
Dat is nog even nog de vraag. Maar uiteraard, dat wordt het volgende spannende, de next frontier.
De huidige AI chatbots zijn in ieder geval inmiddels berucht om de hoeveelheid onzin die ze verkopen waar je bij staat.
Maar bijvoorbeeld de vertaalrobots zijn al zo ontzettend goed dat ik inmiddels gewoon dus als wetenschappelijke studies op mijn vakgebied daar gewoon mee lees. Dus ja, dus dat is een absolute toekomst inderdaad. Ja. En misschien ook wel qua selectie. Dat ik op een gegeven moment zeg tegen zo'n chatbot van nou, geef me alle websites over dit kleine obscure onderwerpje. Dan komt hij met alle websites. Ja. Dat zou heel fijn zijn. Oh,
wat ik al wel eens doe is dat ik zeg van hey, vat dit voor mij samen. Want dan kan, weet je, ik krijg gewoon echt soms een hele berg aan documenten. Soms gewoon echt gewoon weet ik veel, 500, 600, 700 documenten. Dan kan ik gewoon zeggen, pak dit document en vat hem eens samen. Weet je, en dan kan ik heel snel zien, oh, is dit interessant voor wat ik nu aan het doen ben? Of kan ik dit gewoon overslaan? Terwijl ik er zelf anders superveel tijd in moet steken. Ja. En ik hoop dat je er naartoe kunt, dat je kunt zeggen, hey, in deze folder staan heel veel documenten. Ja, ik ben hiermee bezig. Welke moet ik bekijken?
Ja. Ja, als jij die AI dan blind durft vertrouwen dat hij voor jou de hoofdpunt inderdaad uit zo'n document haalt.
Oh, dat is nog veel beter, ja.
Maar ik weet niet of ik al zo ver zou zijn. Wat jij dus nu doet, is documenten laten samenvatten. Ik weet niet of ik dat nu al aan een AI zou durven overlaten, hoor.
Maar stel, ik weet niet hoeveel documenten jullie op je computer hebben. Maar als je een AI zou kunnen vinden die in jouw computer kijkt naar dat document waar je dat hebt geschreven. Dat zou ook wel heel mooi zijn, hè? Ja. Denk ik.
Ja, ik heb precies. Die zegt van, ik heb ooit eens een keer iets geschreven over dit en dit. Maar
waar?
For the love of me, ik weet niet waar het staat. En dan zeg je, nou, hier. Excellent. Ja, dat zou mooi zijn.
Dus de search op mijn Mac heel goed.
Ja, nu de archivering nog.
Ja, nee. Maar het grootste probleem dat ik zie met de archivering is gewoon de metadata.
Ja.
Want je hebt al die foto's. En eigenlijk wil je er, nu moeten we van allemaal tools uitgaan dat ik kan zeggen, hey, ik zoek foto's van mijn zoontje. Waar die naar de camera kijkt en dat die goed herkenbaar is, of weet ik veel wat. Hè? En in dit tijdsbestek. Of dat hij nog lang haar had. Ja. Of,
daar komen we langzaam aan.
Ja, maar dan moet ik dus al een andere tool dat laten doen.
Ja.
Dat vind ik wel. Ja. Metadata maakt het doorzoekbaar. Zo ja.
Dan is het nu tijd voor de vraag van de luisteraar. En Kees, zoals goed gebruik is bij ons, mag je zelf ook leuke vragen uitkiezen die je graag wil beantwoorden. We gaan ze waarschijnlijk niet allemaal door. Ik weet niet of je er al eentje gezien had, waarvan je denkt van die vind ik wel leuk.
Ja, die eerste vond ik heel leuk. Ze waren allemaal heel erg leuk trouwens. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb mijn station gemist omdat ik zo bezig was met die vraag van wauw. Ja,
ja, cool,
nee, dat, ja, echt heel erg leuk. Want bijvoorbeeld zo'n opmerking als bijvoorbeeld van Aaron Merk van naast de digitale tijdgeest kun je ook je persoonlijke digitale leven goed opslaan. Heb je zelf nagedacht over je digitale erfenis? Nou, dat is inderdaad typisch iets waar ik inderdaad ook wel over heb nagedacht. En ook af en toe gewoon ook zelf ook heel dom ben. Weet je, net als iedereen, je laat wel eens je telefoon vallen en je bent dingen kwijt. Of je hebt een bestand op je overschreven. Dus ik ben er heel erg mee bezig. Ik heb bijvoorbeeld mijn oude e-mails ooit heb ik allemaal uitgeprint aan het einde van mijn studie. Maar dat waren nog niet zo heel erg veel. Maar okay. Dat was wel. Dat is ook. En ook. En daarnaast denk ik er zelf over om mijn Twitter-archief van mijn 2 accounts, om dat aan de KB te doneren. En dan, dan hoop ik niet dat ik ergens een verkeerde like heb gegeven ooit. Maar dat is ook niet erg ook. Want het is ook denk ik een onderdeel van de geschiedenis. Mm. En daarnaast is het ook zo dat ik probeer ook inderdaad de dingen te doen. Wat weinig mensen ook eigenlijk doen. Is bijvoorbeeld je bankafschriften af en toe downloaden. Weet je, weet nooit of er echt iets helemaal misgaat. Dat je niet even kunt laten zien. Jongens, dit was ooit mijn.
Toen ging het nog goed.
Ja,
ja precies. Dat inderdaad.
Of toen ging het helemaal mis.
Stel dat de Rabobank een fout maakte, dat die fout soort van mijn terugwerkende kracht over al mijn. Ja, staat gewoon 1 rekeningoverzicht.
Precies.
Ja. Dus ja, als dat dan niet meer te corrigeren valt, voor mij in beeld.
Ja, maar we vertrouwen allemaal natuurlijk dat het allemaal klopt. En het zal ook vast wel kloppen. Maar het is toch denk ik goed om ook in ieder geval 1 keer in het jaar dat jaaroverzicht minimaal te downloaden.
Ja, precies. Als er nu ineens een tientje of zo weg zou zijn en er staat dan valt het je in principe niet op.
Ja.
Overigens, bijna alle banken hebben een automatische export tool die je gewoon elke maand een mailtje naar jou of het is gemaakt voor je administratiekantoor. Maar je kan natuurlijk zeggen, dit is mijn administratiekantoor, is mijn eigen e-mailadres.
Ja.
Dat is best handig.
Ja. Nou, ik heb me nooit zo afgevraagd inderdaad dat best wel eens belangrijk zou kunnen zijn op enig moment.
Ja.
Ja. Grappig. En dan maar ook dingen als, dat iets macabre om over te praten, maar de manier waarop jouw digitale erfgoed overgedragen wordt aan je next of kin, zeg maar. Heb je daar ook over nagedacht? Of?
Oh, je bedoelt de social media?
Ja, dat soort dingen. Je hebt vaak, of ik weet eigenlijk begot niet hoe dat werkt. Volgens mij, als je nu komt overlijden, dan komt dat ook ergens terecht. Of bij iemand, op sommige plekken kun je dat ook zelfs invullen, wie die persoon zou moeten zijn.
Ja, volgens mij heb ik dat wel gedaan inderdaad. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, het is ook nog niet zo. Ik zie het ook niet als zo belangrijk dat het zeg maar iets is wat het is leuk voor een onderzoeker.
Ja.
Maar of nou zeg maar mijn nazaten zich daar.
Als iedereen dat zegt, dan blijft er niks over.
Daar heb je helemaal gelijk in.
Nou ja,
maar ik bedoel meer inlogcodes of wat dan ook.
Ah dus, maar als je gewoon een password manager hebt, dan deel je toch gewoon uiteraard. Een wachtwoord met 1 iemand. En dan
al mijn social media mag voor mij, als ik kom te overlijden, best online blijven. Ik zou het alleen wel netjes vinden als erbij komt te staan dat het van een overleden persoon is. Want er zijn een heel aantal mensen waarvan ik weet dat ze er niet meer zijn. Hun social media accounts zijn gewoon online. Alleen ze hebben gewoon niet meer gepost sinds dat ze er niet meer waren. Dus dat vind ik, dat geeft mij een gek gevoel.
Heel naar voorbeeld van noemen hoor. Ja. Ik werkte met een man samen die werkte voor de gemeente Den Haag. Een Menno, ontzettend aardige man. En hij was overleden. Maar LinkedIn stuurt een berichtje naar iedereen van, hey, dit zijn de mensen die jarig zijn.
Dat ook, ja.
En die man was overleden. En ik kreeg dus zo'n seintje. En toen heb ik eigenlijk even van me afgeschreven dat ik het heel belangrijk vond. Wie die was en hoe er voor zijn gezin was. En dat ik zijn begrafenis heel mooi vond en zo. En toen kreeg ik een berichtje terug van zijn vrouw. Weduwe nu natuurlijk. Die 2 dingen zei. 1, dankjewel voor het bericht. Vond ze een mooi bericht. 2, je wil niet weten hoeveel berichten ik van mensen krijg. Die hem feliciteren terwijl hij natuurlijk hartstikke overleden is.
Ja.
Ja, ik vind het ook wel heel naar, ook vooral op Facebook raar. Ook. Dat je ook exact ziet wie de trollen zijn. Want dat zijn de mensen die de andere mensen feliciteren met hun,
Ik vind het echt zo.
Nou ja, ik weet niet of dat net noodzakelijk is trollen zijn. Maar ik kan me goed voorstellen, als je een beetje het contact bent verloren, maar je bent nog wel Facebook connectie en je ziet dat die jarig is. Ja, dan stuur je gefeliciteerd. Ja.
Terwijl zo'n kruisje achter je naam of zo.
Ja,
of
als dat iets. Er staat, dan weet je inderdaad van, oh.
Ja. Echt bizar.
Nou, misschien een zijstapje.
Maar Jesse stelt ook een leuke vraag en die zegt, betekent dit ook dat de bugs in websites vereeuwigd worden?
Ja, klopt inderdaad. Dus al de fouten in HTML.
Ja.
Ja, nee, inderdaad, dat nemen we ook allemaal mee. Maar goed, het is ook wel zo, als een website echt zeg maar slecht gecodeerd is en dan omdat je problemen oplevert, dan kunnen we hem ook vaak ook niet archiveren. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar ondertussen is het ook zo dat als een website, weet je, een HTML-foutje is, het gaat dan wel mee.
Zit erin. Ja. En is het dan zo dat je, stel dat het een dakpijlsite is, bewijs van, dat je tegen jezelf zegt, ja, dit is gewoon te stuk, ik zoek wel een ander?
Nou ja, kijk, ik kijk altijd ook naar volledigheid. Voor mij is het ook een argument. Van als een website stuk is, dan kijk ik van wat er nog op staat. Is dat van heel erg belangrijk? Weet je, is het van historisch belang of niet?
Dat bedoel ik met te stuk.
Precies. Ja. Bij het stuk bedoel ik van dat hij onvolledig is. Weet je, dat we plaatjes ontbreken. Of, ja. Dus dan heb ik liever, zeg maar, een site die nog intact is dan een website die helemaal...
En vaak.
Ja. Ja, het is een boek, zeg maar. Weet je, een boek wel zonder kaft en zonder, weet je, een deel weg is...
Ja. Nee, ik heb wel een keer een boek gehad waarbij ze de achterkant voorin hadden zitten. Oh ja. Dat was ook heel onhandig. Maar nee, ik vroeg me dat ook wel af. Hè? Ja. Of dat inderdaad dan ook vereeuwigd wordt. Ook dat je bewijs van een screenshot hebt. Want ik weet niet precies hoe dat gaat bij jullie. Of het echt een functioneel ding is of niet. Maar
vind ik wel een hele leuke tussenvraag.
Ja, waarop de plaatjes gewoon stuk zijn of zo.
Nee, maar zijn het gewoon volledig functionerende webpagina's?
Nee, dat is dus het interessante dus. Wat eigenlijk zo'n... heel kort over de techniek. Wat Roller dus doet. Kijk, een website bestaat eigenlijk uit een heleboel links met erachter iets.
Ja.
Dus dat kan een tekst, een plaatje of bijvoorbeeld codering zijn. Wat dan ook. JavaScript. Nou, en wat zo'n crawler doet is eigenlijk, hij begint met de homepage, hè, dus met de URL homepage. Ja. En hij gaat eigenlijk gewoon de hele website af. En alles wat hij tegenkomt, dat slaat hij dus op. En dat slaat hij op de manier waarop hij het vindt. Maar als zaken verkeerd in een website gezet zijn, waardoor ze bijvoorbeeld bepaalde pagina's niet met elkaar verbonden zijn, dan kan hij dat ook niet vinden. Dus dan moet je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een website bestaat uit verschillende pagina's die niet gelinkt zijn met de homepage, moet je al die pagina's apart invoeren om te zorgen dat die website nog bij elkaar zit. Dus dat is eigenlijk wat je dus doet. Maar wat het interessante is van dit, op een moment dat je met een website zit die bijvoorbeeld dynamisch is, bijvoorbeeld een nieuwswebsite, waarbij de voorkant voortdurend wordt ververst, kan het zijn dat zo'n website de homepage bewaart, volgens verder gaat naar de andere pagina's. En op een moment dat die aan het eind is gekomen, is de homepage veranderd. Dus dan zijn er, zeg maar, dus op de homepage staan er links naar artikelen die niet in het webarchief zitten. Dus het is ook in die zin is zo vaak dan ook zo'n website ook niet authentiek als die niet op hetzelfde moment heel snel is bewaard. Het is net echt alsof je een kan water uit de rivier haalt, weet je, en dat is het dan. Maar ja, het kan best zijn als je 5 minuten later die kan uit de rivier haalt, krijg je een heel andere samenstelling van het water. Nou, en bijvoorbeeld het Internet Archive, en daarom is het zo interessant om dat in de gaten te houden. Het Internet Archive verzamelt eigenlijk, als een hele grote stofzuiger gaan ze over het web, en ze verzamelen allemaal stukjes van die verschillende webpagina's. En wat jij dus ziet in de Wayback Machine is eigenlijk een reconstructie van de website op basis van de stukjes die zij verzameld hebben. Maar dat is dus niet de website zoals die er ooit op een bepaald moment in de geschiedenis uit heeft gezien. En je hebt een bepaald knopje rechtsboven in de Wayback Machine, waarbij je kan zien wanneer welk stukje is gearchiveerd.
Ja, en als je dan een soort timeline krijg je.
Precies.
Dan, toch? Ja.
Nou, en dat is dus fascinerend. Sommige stukjes, als een oude website is, zijn dan 10 jaar geleden gearchiveerd. En sommige stukjes 2 uur geleden. Nou, stel je voor dat je een Volkskrant hebt. En dan weet je, aardbeving in Turkije. En daaronder staat, Lubbers is net premier geworden. Weet je, dus dat is het...
Van nou overleden.
Precies, ja, precies. Dus dat is het grote probleem dus inderdaad. Dus je moet daar heel erg bewust van zijn, van als je zoiets gebruikt als historische bron, van in hoeverre is het dan ook inderdaad authentiek.
Ja.
Nou, en wat wij dan proberen is dan als een website zo zorgvuldig mogelijk in zijn geheel te archiveren, en dan liefst zo kort, in zo kort mogelijk tijd. Ja.
Ik zat net heel even, sorry, maar dit is gewoon een gelieerde vraag, zullen we zeggen. Je gaf net aan, ik ben nu even de naam van de site kwijt, webarchieven geloof ik dat je zei, toch? Waar alle
register webarchieven
en ik is een beetje mijn kindje nog steeds, staat ertussen. Jullie doen elk jaar een crawl vanuit de KB, super blij. Maar stel dat ze nou zeggen, hey, ik heb gewoon een backup voor je. Word je daar dan heel blij van, omdat je dan heel compleet bent? Of word je daar best wel ongelukkig van, omdat het op een heel andere manier dezelfde data is?
Ja, dat is dus exact het probleem. Dus dat is de reden dat we niet zomaar overgaan tot een kopie accepteren. Omdat we moeten zeker weten dat wat we verzamelen ook inderdaad ooit online heeft gestaan. Stel dat jij een kopie hebt, je hebt even wat dingen toegevoegd.
Je zou hem inclusief het hele OS, alle instellingen en de hele...
Kijk, dus echt in heel zeldzame gevallen accepteer ik bijvoorbeeld een heel oude website. Weet je, iemand nog online, weet je, die heeft ooit heeft hij dat opgeslagen op een medium, dan bewaar ik dat. Maar meestal doen we dat dus niet.
Ja.
Ja. Gaan we door met de volgende vraag en die is van Les. Want Les wil weten, wat zijn de oudste bits in jullie collectie?
Ja, dat is een goede vraag. Dat vond ik een heel mooie vraag. En toen miste ik net inderdaad station Lelylaan. want dit is een hele goede vraag. Want het gekke is, ik heb op een gegeven moment heb ik een enorm fout gemaakt bij de actual homepage, dus bij mijn verkenning daarvan. Ik had een homepage gevonden en ik dacht dat die uit 93 was. Maar dat was omdat het bestand wat op die homepage was geplaatst, dat was een computerprogrammaatje, dat dateerde uit 1993. Maar de homepage was veel jonger. Maar dit is dus een eentje uit 93. Maar het kan zijn dat er dus nog oudere bits zijn. Het is heel lastig om te achterhalen hoe oud een bit is. Dus dat het is, ja, als het gaat om papier, weet je, datering is ontzettend moeilijk.
Ja.
De enige manier waarop je kan doen is door middel van cross-reference. Dus zeg maar verschillende bronnen gebruiken die allemaal verwijzen naar hetzelfde object, waaruit je kan achterhalen hoe oud iets is.
Ik heb nog wel een backup van mijn eigen site uit 89 of zo.
Ja, nou ja, exact. Dat was nog geen wereldwijde web. Dus dat is niet. Nee, exact. Ja. Dus dat is dus het probleem. En ik heb bijvoorbeeld van één website, weet ik wanneer die gepubliceerd is. Dat is een van de eerste bij X4All. Omdat de systeembeheerder heeft, geloof ik, op, als ik het goed heb onthouden, 25 juni 1994, heeft een mailtje gestuurd aan de eigenaar van die homepage. Van, hey, je homepage verkeerd geconfigureerd. Dat moet hoofdletter www zijn in plaats van kleine letter www. En op, nou ja, dat is dus 25 juni om 3 uur geweest.
Ik kan schitterend bericht.
Ja,
ja. Ja. Ja, nee. Moet je nu ook niet meer aan denken.
Nee. Je kan ervan uitgaan dat die man natuurlijk daarna gewoon dat heeft veranderd. En boem, toen was die homepage online.
Maar dan weet je wel dat hij zo oud is. Ja.
Maar ook is het zo, daarna heeft iemand over deze homepage geschreven als de oudste homepage van Nederland. Er is een interview over geweest. Dan heb je dus een tweede bron. Dus je hebt de bron van de maker. Je hebt een bron van de systeembeheerder. Dat bericht dat is bewaard gebleven. Plus je hebt een interview. Ja. Maar dan heb je al een redelijk beeld van, oké, dit zal waarschijnlijk wel uit die tijd dateren. Ja.
Nice. Had je zelf nog een andere vraag op de korrel? Of zullen wij er anders gewoon een eentje uitpikken? Floris zit al helemaal klaar. Zie je?
Ja, ik zit een hele mooie. Ja,
doe.
Overigens, we hebben ook een webadres. webarchivering@kb.nl. Dus als je nog vragen hebt die niet zijn beantwoord, kun je die uiteraard altijd aan ons stellen.
En we hebben
ook
hele leuke collega's heel veel werk.
Die sturen ze allemaal naar mij toe. Dat komt allemaal goed. En je hebt we hebben natuurlijk een website kb.nl/webarchivering. Maar bijvoorbeeld nooit bang voor een digitale boekverbranding door een overheid of organisatie, fysiek of digitaal. Nou, ja, dat is natuurlijk uiteraard mijn grote
vraag angst. Van Jonathan van den Berg trouwens.
Ja, Jonathan, dat was een hele goede vraag. Dat ben ik uiteraard bang voor. Kijk, we leven in een democratie en we mogen heel erg blij mee zijn. Maar je moet ook bedenken dat als er oorlog komt, kijk naar Oekraïne, dan zijn er bibliotheken en archieven. En musea, dus de plekken van het geheugen van een land zijn altijd de eerste doelen. En ja, en ik zie toch een webarchief toch als het digitale innovatiegeheugen van een land of van een samenleving. Dus ik ben daar inderdaad wel een beetje bezorgd over. Maar ik denk ook dat in dit geval dat in Nederland we bezorgder moeten zijn over dat we zeg maar nonchalant zijn met ons digitale verleden. Juist omdat we zoveel digitaal verleden hebben en juist omdat we zo vroeg waren met die ontwikkelingen van het web, dat we eigenlijk vergeten zijn hoe voorop we liepen en dat we dat erfgoed eigenlijk daardoor verwaarlozen. Dus ik ben banger voor de verwaarlozing van het bewaren van het erfgoed en het feit dat we geen wettelijke mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld dingen te bewaren dan dat er een digitale boekverbranding is. Maar bijvoorbeeld het Internet Archive heeft tijdens de regering Trump al een kopie neergezet in Canada. Omdat ze bang waren dat daar de regering iets zou doen met die collectie. En het Internet Archive heeft overigens ook een backup of gedeeltelijke backup in Alexandrië in Egypte. En ze hebben ooit plannen gehad voor een Europees webarchief in Amsterdam.
Dat is echt een grappig, toen je er net over aan het praten was. Toen dacht ik bij mezelf, nou, gewoon 5 mirrors maken op elk continent 1 en succes.
Ja, maar goed, het is ook...
Maar dat werkt niet zo makkelijk, dat is een beetje jammer.
Nee, maar dat is dus wel grappig, het internetarchive. Dus dat is eigenlijk al veel eerder bedacht.
Ja, precies. Maar ja,
die hebben overigens 45 petabyte aan data staan.
Exact.
Dat is meer.
Ja, dat is wel vrij veel.
Ja.
Ja. Dat maar is die hebben daar ook wel, die slaan ook veel meer op. Hè? Want dat stiekem is dat beeld en geluid.
en boeken.
Ja.
En muziek en films.
Ja, en ze zijn al veel langer bezig natuurlijk.
En 780 miljard webpagina's.
Ja, ja, heel goed. Ja, klopt.
Bizar veel. Echt, dat kan er niet bij met mijn hoofd.
Floris, ik heb een volgende vraag.
Laten we een beetje een losse doen. Leo vraagt, ben je in je privéleven ook een datahoorder?
Ja, goeie. Ja, nee, dat probeer ik een beetje te voorkomen. Nou, weet je, het is, je moet je werk niet naar huis nemen. Dus dat is ook al zoiets.
Nee, maar je hebt net al verteld dat dat toch een beetje onmogelijk bleek.
Ja, dat klopt inderdaad. Nee, dat is waar. Daar is de coronaperiode. Oké, maar nou, wat het is. Je wordt veel meer bewust van de vergankelijkheid van digitale data.
Mm-hmm.
En zo, ik heb nog steeds, en elke dag word ik ermee geconfronteerd, ik heb nog steeds een oude encyclopedie in de kast staan. En ik kan het ding niet wegdoen, omdat ik het nog steeds gebruik om te controleren wat Wikipedia zegt en wat dan die encyclopedie zegt. Dus ik ben in mijn privéleven dus een datahoorder wat betreft boeken. Mm-hmm. Dus ik ben toch dat ik denk van ja, ik heb liever een papieren boek dan een digitaal boek. Want ja, straks kan ik het niet meer lezen en dan weet ik...
Maar er is toch gewoon een abonnement op de grote encyclopedie te krijgen. Die kan je vast wel via je werk regelen ook nog.
Ja, maar ik wil dingen ook op papier kunnen lezen. Ja.
Nou, dus hebben gewoon nog een hele uitgebreide winkelprint staan hoor. Van ik geloof 25, 26 delen of zo.
Ik zat te denken, wat is nou de grootste, maar gewoon Britannica of zo is wel heel bekend.
Ja. Kost ook niks meer trouwens. Maar die boeken zijn... Kijk, er is één heel goed argument voor een boekhoorder. Heb ik gezien in Oekraïne. Als er oorlog komt, kun je die boeken voor het raam zetten.
Zo.
Ja.
Kogelwerend.
Ja.
En, nou, één boek gaat niet werken, maar als je er 5 achter rijdt...
Als jij al 40 jaar naar huis woont en je hebt al die telefoonboeken bewaard... heb je toch minstens een raam gedekt.
Zo. Precies. Of je hebt heel veel Nokia's.
Heel veel Nokia's. Ja, maar dan gaan ze terug.
Ja, precies. Dan ben je de oorlog.
Ja.
Ik had hier ook nog een over oorlog gesproken. Simon die vraagt... Binnenkort worden de archieven vrijgegeven van het vervolgen van NSB'ers na de oorlog. Ze zijn nu al begonnen met digitaliseren omdat het een flinke klus is. 4 strekkende kilometer. Gaan jullie dit ook opnemen in het archief?
Nee, want we zijn geen archief. We zijn een bibliotheek.
Precies.
Dit hoort bij het Nationaal Archief. Dus
ja,
nee, gaan we niks mee doen. Nee.
Hij heeft ook niks met de huidige tijdgeest te maken verder.
Nee, precies. Dus dat is ook een discussie die uiteraard... Ja, het is heel spannend. Maar het heeft ook heel erg te maken denk ik, met het feit dat identiteit heel belangrijk is in ons leven, in onze samenleving. En dat we heel erg kijken naar de achtergrond van mensen. En dat is... Dus daarom wordt eigenlijk bijna alles wat te maken heeft met je achtergrond en identiteit, wordt brisant. Ja, net als dit soort materiaal. We leven in hele spannende tijden.
Je mag zelf de volgende vraag dan kiezen als je dat leuk vindt.
Ja, hoe heb je eigen persoonlijke digitale archief georganiseerd?
Waar is die vraag?
Van Joost B. Wat ik zelf heb gedaan, ik heb in ieder geval 3 kopieën. Wat ook belangrijk is dat je 1 kopie buiten je huis hebt. De cloud is niet heel erg betrouwbaar. Maar voor sommige dingen weet je die niet zeg maar gevoelig zijn... Bijvoorbeeld, weet je, dus kopieën uit archieven en zo, die bewaren allemaal daar. En ook is het zo dat ik 1 keer in het jaar dat ik foto's uitprint.
Echt?
Ja. En waarom?
Daar gaan wij zo over praten, want ik heb echt een veel betere opslagmethode voor jou voor foto-video.
Daar ben ik benieuwd naar. Maar dat ook omdat je daarmee ook weer gaat nadenken van wat
dia's.
Heb ik nou...
Oké, dan moet ik hem hardop zeggen.
Maar 1 ding, één ding. Een collectie of een archief dat niet gebruikt wordt... is geen archief of een collectie.
Is waardeloos.
Precies, is waardeloos. Dus om het weer betekenis te geven, moet je het gebruiken. En daarom is het goed om 1 keer in het jaar er doorheen te gaan... en zeggen, dat was een mooi moment, dat was een mooi moment. Ja.
Wat dat betreft ben ik heel blij dat Apple heeft zo'n functie... dat je eens in de maand zo krijg je een soort van
playback. Hoogtepunten, ja.
Krijg je hoogtepunten, maak je filmpjes van met muziek en weet ik veel. Dat is best wel cool. Ik heb hem hier ooit al getipt en het is inmiddels veel duurder geworden. SmugMug is een Amerikaans bedrijf. Die biedt opslag voor jouw foto's en video's. Video's wel niet groter dan 1,6 gig, geloof ik, uit mijn hoofd. Is best wel duur geworden. Het is $160, $180 per jaar, iets in die geest. Maar zij zijn ook de partij die anderen die failliet gaan opkopen... om ervoor te zorgen dat het niet verloren gaat. Dus je steunt niet alleen het archiveren, maar en je hebt unlimited opslag. Dus wij hebben er inmiddels 110.000, 120.000 foto's staan... Krijg geen mailtje van, hey Hufter, wat ben je aan het doen? Of ga ze uitzoeken of zo. Dat gaat echt fantastisch.
Hoe heet dat nog een keer?
Smugmug.com.
Alright. Nou, dat is eigenlijk meer een tip.
Het is eigenlijk meer gemaakt voor... het is aan de ene zijde gemaakt voor opslag, zeg maar. Dus je eigen archivering. Anderzijds voor digitale creators. Die daar een website zijn. En dan kunnen zij regelen ook dat het geprint wordt... en er foto's van ontstaan en weet ik veel wat. Dat doe ik allemaal niet hoor. Maar dit, ja, ik gebruik het echt met liefde. Het kost best wel geld, maar moet je voorstellen hoe hard jij jezelf tegen de muur aan slingert op het moment dat je alles kwijt bent van de afgelopen, nou ja, in mijn geval 15 jaar of zo?
Ja, nee, ik heb door verschillende keren overstappen van telefoon of crash en harde schijven, wat dan ook. Voor pak een beetje 2017.
Ja.
En moet ik heb ik dan nog wel wat mapjes her en der, maar dat eigenlijk
je moet
pas
echt zoeken.
Ja, precies. Eigenlijk pas vanaf dat Google Fotos echt goed ging werken en dat allemaal werd automatisch werd gebackupt naar de cloud. Eigenlijk pas vanaf daar is het echt waterdicht.
Oh.
Daarvoor heb ik echt, maar dat ligt ook aan mezelf. Ik bedoel, als ik het veel zelf beter had gebackupt en beter had verzameld, had ik nu een veel beter archief, uiteraard. En dat heb ik, daar zag ik destijds echt de waarde niet van in. Ik was gewoon bezig met van, oké, ik zet wel ergens neer en ik ga door met mijn leven.
Ja, maar had je nu meer foto's gehad van toen je net Sofia leerde kennen? Of,
ja, nou, precies. Ja, dat soort tijden, daar heb ik... 2015 is ook inderdaad wel een soort van gat ook. Ik heb dan de jaren ervoor zitten en dan af en toe weer een jaar tussen dat ik alles heb of zo. Dus dat is een les. Dus laat het een les zijn voor onze luisteraars. Als je denkt van, is niet belangrijk, is heus wel belangrijk.
Nou ja, als ik... Kees zei net, het slaat ook op buiten je huis. Echt serieus, doe één ding. Koop gewoon één zo'n tering grote harde schijf. Desnoods een 20 terabyte versie, maakt niet uit. Draai daar één keer een backup heen. Leg je gewoon bij een van je beste vrienden of je ouders of weet ik veel wat. Maar niet in je eigen huis. Want als jouw huis in de hens vliegt, is je NAS ook mee. Is alles weg.
Precies.
Nou, gewoon even uitwisselen met een groepje vrienden. Oh, hey. Sorry, Siri werd even wakker.
Ja, dat kan je uitzetten, maar dat werkt niet altijd.
Ja, als ik hem op zijn kop leg, dan haalt ze meestal de mond wel. Dat werkt altijd gewoon.
Nee, maar je kan met je vrienden dat soort deeltjes maken. Ja, absoluut.
Ja. Heeft iemand nog een vraag gezien die we echt moeten behandelen? Anders zou ik zeggen dat we doorgaan naar de tips.
Nou, als ik heel snel mag.
Als je heel snel mag, dan mag
dat. Ida stelt eigenlijk een vraag, maar ik ga alleen het complimentstukje eruit halen. Want die zegt, ik vind de medieval memes echt super vet. En de manier waarop we inzicht krijgen in hoe er om wordt gegaan met... ze schrijft... Archief van bibliotheken worden vaak alleen door historici, genealogen en andere onderzoekers ingezien. En door een archief, in dit geval middeleeuwse afbeeldingen, te gebruiken. Voor het maken van memes spreek je veel meer mensen aan. En het vond ze heel cool. Ze heeft er nog een vraag over, maar daar hebben we even niet zoveel tijd voor.
Heel kort.
Ja, tuurlijk. Mag erop
reageren. Er was nog ruimte voor één vraag, dus bij deze.
Ja. Nou, Ida vraagt ook van, krijg je digitaal erfgoed ook wel aangeboden van personen of kom je het vergaren? Nou, één keer zijn we bij een webdesigner geweest die in Limburg woonde. En die zijn in de jaren 90 actief geweest, daarna niet meer. En die hadden gewoon een kelder vol met materiaal.
Oh,
en dat was echt Indiana Jones. Gewoon echt een beetje Tutankhamun, dat je de graf al afdaalt. Dat was zo ontzettend gaaf. Dus dat betreft, er zit ook wel wat Indiana Jones in onze werk.
Dat is wel super vet.
Ja.
Ik stel me nu voor dat je thuis voor achter je laptop zet, die je bezig bent, en dan heb je zo'n hoed op van Indiana Jones. Dat zie ik helemaal voor me.
Dat je daar beneden komt en als waren allemaal VHS-cassettes zo.
Ja.
Oh man.
Ja.
Hey, ik heb er nog eentje en die is van Joost VW. En die is heel erg out of left field, om het zo maar te zeggen.
Nou, top.
Je weet niet wie ons volgende gast wordt. Maar heb je een mooie vraag voor hem?
Ja, hoe ga je bewaren wat jij aan het doen bent?
Gaan we noteren.
Wij moeten ze nu in eerste instantie zorgen dat wij deze vragen bewaren voor volgende week.
Ik ben nu al aan
dat
het...
Dat is al meteen al uitdaging nummer 1.
Ik ben nu al naar aan het kijken waar ik die erin kan parkeren. Dus dat komt helemaal goed.
Oké.
Gaan wij door naar de tips. En laat ik gewoon meteen zeggen dat ik voor deze week... Ik dacht, ik kan het wel hierover hebben, maar ik vond het eigenlijk niet zo goed. En dacht ik van, de Rocky Murphy Show waar ik heen was gegeven was fantastisch, maar dat is al geweest. Dus ook lastig om dat dan te tippen. Dus ik dacht, weet je wat, ik doe lekker niks. En toen zag ik dat Kees een hele collectie had voorbereid.
Uiteraard.
Tuurlijk. Dus ik zou zeggen, steek van wal en geef ons luisteraars mee wat jij mee wil geven.
Ja, als eerste wil ik de tip geven van, is er een website die je wil bewaren? Weet je, waarvan je denkt, dat is belangrijk om die voor mezelf te bewaren. Dan zou ik gaan naar web.archive.org en heb je het Save Page Now functie. Je stopt de URL erin, je klikt op Save Now en je hebt gewoon een permanente webadres. En dat is altijd handig voor als je dingen wil bewaren die kunnen veranderen. Nou, als tweede natuurlijk de website mediavanmemes.nl. Weet je, onze meme generator die we ooit hebben gebouwd. En Jelmer Visser, de Tuckervries op Twitter, had een fantastisch idee van hoe je nou zo'n webarchief kan gebruiken. En Jelmer, echt super hoor. Van dat je dus wil je nog zien hoeveel de prijzen van jouw supermarkt gestegen zijn voor een bepaald product? Neem dan de productpagina van de supermarkt. Kijk in de Wayback Machine van het Internet Archive naar de eerdere versies.
Social media dit. Ja,
ik dacht dit is zo'n. Ja, ik ben heel. Ik verzamel heel graag tips van hoe je nou webarchieven kan gebruiken. Niet alleen voor weet je onderzoek, maar ook voor dit soort dagelijkse dingen. Dit is gewoon een briljante tip gewoon. Weet je van kijk dan van nou weet je in de tijd kun je terugklikken en dan kun je exact zien hoeveel de supermarktprijzen gestegen zijn en daarmee kun je dan ook ja, die directeur van de Albert Heijn, die zei, weet je nog dat...
Ja, want ze maken het natuurlijk kleiner dan het is. Ja, het is als je het over lange periode bekijkt, maar een paar procent of dat. En dan ga je inderdaad kijken, brood, 2 keer zo duur. Cola, 3 keer zo duur.
Exact.
En dan kan je gewoon...
Ik weet nog dat een blok roomboter 1,25 was, dus nu €4.
Precies.
Ja, en dat je inderdaad bepaalde uitschieters die keer 8 zijn gegaan ook nog.
Dus ja, maar in dit geval, mijn bijbehorende is, let ook even goed op de inhoud. Ja. Want Kaar van Zevendam is niet duurder geworden, maar wel kleiner.
Ja.
Dus de prijs per liter, of prijs per kilo, of prijs per gram, of whatever het op uitkomt, die is ook belangrijk, mensen.
Precies. Ja, en een andere tip is, we hebben ook de site delver.nl van de KB, met alle gedigitaliseerde kranten. Nou, en mocht je op zoek zijn naar een huis en je wil weten wat er ooit met dat huis gebeurd is, weet je, is het afgebrand, is het verbouwd, is er iemand vermoord? Kun je allemaal daar vinden als je het adres inklopt in die website. En dan kom je alle nieuwsberichten van de afgelopen 200 jaar kom je tegen. En dat is altijd leuk om bij een makelaar te kunnen zeggen van... Ik heb gelezen ergens dat de bovenkant van het huis ooit eraf is gevlogen. Weet je er meer van? En dan moet je eens kijken hoe de makelaar dan op dat moment naar jou kijkt. Dus dat zijn altijd leuke dingen.
Zeker. Floris, jij nog een tip?
Ja, ik had er eentje. En een beetje simpele.
Oké. Okay.
Voor iedereen die schoenen draagt, is deze
dat
tip.
Zijn veel mensen, ja.
Ja, dat is in principe dacht ik, ja, oké. Okay. Kijk eens in de uitverkoop van de fabrikant af en toe. In mijn geval, ik laat ze maar even zien, heb ik groen met bruine Jordans gekocht van Nike. Die blijkbaar niet zo goed liepen, of om andere redenen...
Al vervelend, schoenen die niet goed lopen.
Goed beschikbaar waren, in alle maten, maar... 55 of €60 waren. Terwijl ze normaal 139 zijn of zo.
Ja.
Dus kijk gewoon eens. Weet je kan echt soms topdeals vinden.
Waar?
Ja, dit was op Nike.com. Maar,
oh, gewoon bij de fabrikant.
Maar bij de fabrikant vaak hebben ze wel... En soms hebben ze... bij Puma... heb ik het een tijdje teruggezien. Hebben ze een model dat officieel niet uit zou komen. Hadden ze wel in de sale. Dat is raar. Dus dan kan je gewoon een leuke dealtje maken. Dus doe dat gewoon eens, man. Ik heb gewoon gloednieuwe schoentjes voor 16 tientjes. En dat zijn prijzen die je bij heel andere partijen verwacht.
Ja, dat laat ze nog eens heel even zien. Trek dus eens goed uit.
Kijk hem gewoon even uit.
Hij zet ze op tafel.
Het is groen suède met bruin leer en een witte zool. Het is gewoon best wel... Dit is een beetje een nette schoen, zeg maar, voor mijn doen. Dus dit kan ik naar mijn werk aan. Ik vind ze wel cool. En ze zijn niet zo duur.
En dat is mooi meegenomen. Ja. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Randal Pelen en mezelf, Jurian Ubachs. Onze paneleden zijn Esther Krabbedam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En de gastnerd van vandaag was Kees Teselski. Kees, allereerst hartelijk dank voor je komst. Ondanks dat je je station had gemist en de erbarmelijke avonturen die je voor ons hebt moeten doorstaan.
Maar hij kreeg wel eten.
Hij kreeg wel eten, dat zeker. En een zeer onderhoudende 2 uur hier aan tafel. Mochten nou mensen die dit horen zoiets hebben van... goh, ik vind het super interessant. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Wauw. Ik zit op Twitter, @CaseOne, daar vertel ik alles over webarchivering. Op Teselski, @Teselski, kun je alles vinden over vroegmoderne geschiedenis. En verder zit ik op alle andere kanalen. Gewoon, klop mijn achternaam in en je vindt mij wel.
Ja, want er waren er niet zoveel van.
Nou is het de laatste tijd goed gebruikt dat wij afsluiten met nog 1 hele geniepige vraag... waar je wellicht niet over nagedacht hebt, maar wellicht ook wel. Wie moeten we volgens jou zeker nog een keer hier aan tafel hebben?
Ja, dat is leuk ook aan te denken. Dat wordt daar moet ik nog eens over nadenken.
Dat mag. Dat is zeker een optie. Als je het ons later wil laten weten, is dat ook goed.
Je hebt onze telefoonnummers.
Ja.
Goed. Voor meer over ons ga je naar onze website. Dat is mnot.nl. En daar kun je ook onze, de links naar onze Slack vinden. En meer dan 2000 nerds ging je daarvoor. En daar is het gezellig. Daar kun je ook je vragen stellen in het kanaal Vraag van de Luisteraar. En als je afgelopen week in het kanaal Muziek had gezeten, had je gezien dat er een kleine meet-up werd georganiseerd bij het concert van Dropkick Murphys, waar ik dus bij was met een aantal andere mnotters. Als je nou vriend wordt van de show, dan kun je in het clubhuis, dan krijg je stickers en bierveeltjes en dan kun je onze podcast luisteren zonder reclame en je krijgt hem eerder dan de rest. En als je nou site gaat, dan kun je daar ook alles vinden over onze merch en over nerdbier, dat volgens mij nog steeds niet helemaal op is.
Nee, we hebben nog wat. En we hebben nog verschillende smaken ook.
Verschillende smaken nerdbier.
Het is niet dat het is van deze is echt niet te nachen. Nee, ja. Er zijn er een paar en we hadden er gewoon niet zoveel laten maken.
Precies. Ik zou zeggen, koop ze zolang ik nog kan, want binnenkort zijn ze weg en dan zijn ze weg. En dat wordt niet geconserveerd door de KB. Dat kan ik je wel vertellen.
Nee, het is weg is weg.
Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Jullie zijn bloody good. Weet je dat? Zo. My god.
Zo fijn dat de mic nog open stond. Dat.
Ho, nog één ding voordat je vertrekt. Onze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring en reclames. En als jij nou een product maakt of een dienst of een werkgever bent die heel erg geschikt zou kunnen zijn voor nerds, dan is adverteren in onze podcast misschien wel wat voor jou. Neem daarvoor contact op met adverteren@dagennachtmedia.nl en dan maken zij dat helemaal voor jou in orde.